Ik wou de vergadering beginnen. Nee hoor, geen 20 seconden. Meneer, het was precies stipt 7:30. Stipt 7:30. Voor degene die ik gisteravond nog niet gezien heb op de nieuwjaarsreceptie, allemaal de allerbeste wensen en gezondheid voor 2011 gewenst van deze kant. Ja, ik hoor het zelf. Ik hoor mezelf terug. Dus ik weet ook eventjes niet wat ik hier... niet te verstaan? Oh. Zo beter? Nee.
Sure.
Is deze ook blikkig? Hoe is deze nu koper?
Hoor je mijn geluid en duidelijk?
Hallo, hallo. Zo beter waarschijnlijk. Kijk. Nou, dan doe ik het nog een keer helemaal overnieuw. De beste wensen allemaal. En gezondheid voor 2011. Dan wou ik de vergadering beginnen. Met agenda punt B2. De verslagen van 18, 23 november. Zijn daar op- of aanmerkingen over? Meneer Zeiler, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Eerst 18 november. Een taalkundige opmerking. Op bladzijde 5 wordt een paar keer het woord stakeholder gebruikt, maar niet altijd in de juiste spelling.
Verslagers.
Ja, het heeft te maken met gebraden vlees. Waarom niet gewoon belangenorganisaties of een goed Nederlands woord, dan hoeft die fout niet meer gemaakt te worden. En dan het punt, even kijken, bladzijde 8, 9, daar zijn een paar toezeggingen gedaan. Onder E, toezeggingen van wethouder Roem over de Bomen Oude Hof. Daar wordt een rapport in het vooruitzicht gesteld. In de andere sessie wordt op onze vragen ingegaan, dus dat zal ik hier niet binnensmokkelen. Er is ook een boomrapport over de Hoflaan, die dramatische verliezen leidt de laatste jaren. Wij zouden graag dergelijke rapporten ter inzage krijgen. Ze zijn natuurlijk wel beschikbaar, maar het zou toch prettig zijn in het kader van de actieve informatievoorziening dat die rapporten in de Raadskamer zouden komen te liggen, zodat wij vragen van onszelf, maar ook vooral vanuit de burgerij kunnen beantwoorden. En verder is er een toezegging op bladzijde 9, die staat ook trouwens in de toezeggingenlijst over het overleg van de dorpsraad Bergenzee met de dorpsraad Bergenzee over de ontruiming van het dorp bij de grote brand. Dat wachten wij graag af. Het staat op de toezegging, dus dat wordt niet vergeten. En dan wat meteen, even kijken, 23 november. Mag dat in één keer, voorzitter? 23 november, ja, vooral dat is de uitgebreide beantwoording van de wethouder van de vragen over de structuurvisie. Het is heel prettig om dat ze nu eens woordelijk te hebben. Dat kan niet altijd, maar zo'n belangrijke discussie en zulke heldere antwoorden ook over kwesties waar nog misverstanden over zijn, is heel prettig om erbij te hebben. Ik kon er natuurlijk toch niet nalaten om één foutje te ontdekken. De sneekweg in plaats van de sneekweg. Maar we weten al dat we in Bergen Noord-Holland woonden en niet in Bergen, Friesland. En u heeft 4 november ook al aan de orde gesteld, voorzitter. Even kijken. Ik dacht dat ik over 4 november ook een opmerking had, maar dit zijn ze. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Anderen nog van de commissie? Over B2, de verslagen. De verslagen nog. En dan ga ik nu naar B2B, de toezeggingenlijst. Ga zo gang.
Tweede, ja.
Oeh.
Ja, dat hoorden wij altijd.
Oké. Okay. Nummer 1038, daar staat de toezegging dat tot het einde van het jaar er maandelijks een update komt. Het lijkt ons handig om dat nog niet af te voeren en dat te veranderen in tot het einde van de bouw. Of niet, en dan is het misschien maandelijks niet nodig, maar het lijkt me nu wat onhandig om nu die memo's, die toegezegde memo's of die updates van de agenda af te halen. Terwijl we natuurlijk toch nog volop in de bouw zijn en met alle onzekerheden die daar omheen spelen. Dus die zou ik graag veranderd zien in tot het einde van de bouw. En een andere, dat is meer een technische vraag. Bij de toezegging die geen nummer heeft, dus daar twee toezeggingen daaronder. Daar staat beschreven dat er een memo is van 14-10-2010. En wat wij onhandig vinden is dat, of wat wij eigenlijk liever zien, is dat er, dat staat dan weer bij 10-38, bij de opmerkingen, wanneer zo'n memo verstuurd is, dan staat de week erbij. En dat is handiger dan wanneer er zo'n datum staat, want we moeten geloof ik op week zoeken.
Ik kan ze ook een nummer geven.
Ja, of een nummer geven, maar nee, maar geloof ik, in de, als we ze moeten opzoeken, is het handig om te weten in welke week die verstuurd is, zodat je die makkelijk kunt vinden. Dus het is makkelijker dan dat er staat wanneer die, van wanneer het memo is, want die gaat vervolgens vaak weer naar een bepaalde route en voordat die eigenlijk verstuurd wordt en dat soort zaken. Dus graag daar het weeknummer waarin die verstuurd is.
Oké, prima. Dat gaat gebeuren. Anderen nog? Nee, Brink, ga toch gewoon.
Ja, ik heb twee opmerkingen naar aanleiding van de toezeggingenlijst. Allereerst nummer 35 is het. Gaat over het autodaten. Inmiddels is er twee keer gepubliceerd over het autodaten. En de toezegging kan natuurlijk nog even blijven staan om te kijken of er ook reacties op binnenkomen. Maar even ter informatie. En het tweede is de toezegging nummer 1052. Dat gaat over het woonbehoefteonderzoek. Die toezegging hebben we gedaan naar aanleiding van een discussie over het opstellen van het nieuwe regionaal actieprogramma. En ik kan hier melden dat dat woonbehoefteonderzoek regionaal wordt uitgevoerd door bureau Kompanen. Dat betekent ook dat wij daar gewoon in meelopen. Inmiddels is er een eerste bijeenkomst geweest. En er volgt een tweede bijeenkomst met de ontwikkelaars in de gemeente Bergen in januari. Dus daarmee is volgens mij de toezegging zeg maar afgedaan. Er zijn financiën voor vanuit de provincie, omdat de regio Alkmaar een pilot draait om te komen tot het zeg maar opstellen van een regionaal actieprogramma dat dan zeg maar als voorbeeld kan dienen voor de rest van Noord-Holland. Dus dat is volgens mij mondeling over die toezegging.
Dus u stelt voor om af te voeren. Oké, dank u wel. Meneer Zeilen, gaat u gaan.
Een van de oudste toezeggingen betreft de uitvoering van de motie over de tweede beheerderswoning Broederschapshuis. Het college is in afwachting. De vraag is het college nog steeds, dat is nummer 10-5, de derde op de lijst. Is het college nog steeds afwachtende of moet de afwachtende houding misschien iets minder afwachtend zijn en moeten er initiatieven worden ontplooid? Graag de stand voor zaken.
Meneer Hebrink.
Het college is nog steeds in afwachting en het ligt bij het broederschapshuis. En volgens mij is uw vraag of wij dan misschien nog een keer contact op moeten nemen met het broederschapshuis. Zodat zij eindelijk laten weten waar wij aan toe zijn. Dat is, dat wil ik graag vragen aan de ambtenaar. Maar in principe ligt het al een hele tijd, ik meen vanaf maart vorig jaar, bij het broederschapshuis. En de vertraging zit dus in dit geval duidelijk niet bij de gemeente, maar aan de kant van het broederschapshuis. Vandaar dat die er nog steeds op staat.
Oké, dank u wel. Mevrouw Ras, ga door.
Ik ben benieuwd naar de toezegging 1027. De juridische en financiële consequenties bij sluiting HR-inrichting en zoeken van een alternatieve locatie. Staat voor het vierde kwartaal, maar dat is reeds gepasseerd. Is daar al iets over te zeggen? Ja.
Mevrouw Hofkamp. En volgens mij is ook al doorgegeven dat het later werd. Dat heb ik al een keer eerder gemeld in een commissie dat het later werd. En ik krijg hem heel binnenkort. Er moesten nog wat dingen uitgezocht worden. Maar hij komt eraan. Ik heb al gemeld eerder dat het wat later werd. Nou, als er nou voor alle zekerheid van maakt het tweede kwartaal, dan weet ik in ieder geval dat het lukt. Andere leden nog van de commissie? Niet. Dan ben ik even eventjes mijn papieren kwijt. Ik leg iets erbovenop. We gaan naar de lijst ingekomen stukken. Zijn daar nog... Mevrouw Ras.
Ik heb een vraag over de blinkers, want er zijn veel verenigingen in school, de dorpsverenigingen die maken zich zorgen over de blinker, dat er herbouwd gaat worden, terwijl de planvorming eigenlijk nog niet af is en dat de oorsprong daar gaat huisvesten en de boet en alles. En dan wordt er toch een sporthal nu herbouwd en past dat allemaal wel in de nieuwe situatie? Is dat wel de goede volgorde om dingen te doen? Die vragen bereiken mij steeds en ik ben benieuwd hoe... hoe de volgorde nu is met de blinkert.
Mevrouw Lutik, ga er gewoon.
Nou, op dit ogenblik, er is een vergunning afgegeven om de sporthal te herbouwen. Dat is, dat klopt. En waar precies de onrust vandaan komt, weet ik ook niet. Kijk, we zijn wel op het ogenblik bezig om te kijken of we de activiteiten die in de oorsprong zijn... om die zeg maar te huisvesten in de blinkert. Daar wordt op dit ogenblik een plan voor gemaakt. En maar dat wilde ik zo vertellen bij de mededelingen even. Dat 3 februari hebben we ook een presentatieavond over het accommodatiebeleid. En dan willen wij ook een eerste impressie zeg maar laten zien. Een soort flikkerplan of een grove schets eigenlijk van... op welke wijze dan de activiteiten in de blinkert zeg maar gehuisvest zouden kunnen worden. Dus dat wordt een eerste impressie. Verder wordt het niet direct veel groter of ik denk meer dat de onrust vandaan komt, dat men bang is dat het grootschaliger wordt en met grootschalige activiteiten, maar die plannen zijn er niet echt. Dus ik...
Nou, groter, dat het niet dat het de blinkert groter is, dat is groter wordt, dat is niet zozeer de onrust, maar wel dat er heel veel meer mensen natuurlijk naar de blinkert gaan komen en de bijbehorende parkeer, chaos die er vaak al nu al ontstaat. Ja, en wordt gezegd van ja, moet je eigenlijk wel een sporthal op die plaats bouwen, want in het laatst is een ballonnetje opgeladen van moeten we dat niet helemaal ergens anders doen. En gaan we nu niet te snel eigenlijk, lopen we niet vooruit op dat accommodatiebeleid met het herbouwen van die sporthal op die plaats? Dat is de belangrijkste vraag die ik steeds terughoor.
Nou, er is een vergunning aangevraagd voor de herbouw van de sporthal. Sporthal heeft er eigenlijk altijd gezeten. Dus daar is eigenlijk nooit weerstand over geweest over de sporthal. En bij de opnieuw aanvraag van de bouwvergunning is er, geloof ik, 1 bezwaar geweest, meen ik. En voor de rest hebben we daarover geen weerstand gehad van de omgeving. Dus
het zit hem nu meer in een nieuwe situatie van goh, of nieuw, of dat is ook misschien niet helemaal nieuw, maar dat de oorsprong nu ook naar de blinkert. Hè? Dat als al die activiteiten daar gaan plaatsvinden en dan heb je toch een nieuwe situatie. En dan lijkt het onlogisch om misschien nu al die bouw te plegen. En niet af te wachten wat de nieuwe situatie gaat zijn als de boet en de oorsprong daar ook gehuisvest zijn, hè? De activiteiten daarvan.
Maar er komt een plan naar u toe en in ieder geval 3 februari wordt er iets over gezegd in de presentatie. Er komt inderdaad een plan en dan kunnen we ook daarop reageren. En daar zal uitvoerig ingegaan worden op welke activiteiten er dan naar de plinker toe gaan. En hoe het eruit komt te zien, mogen we de parkeervoorziening en dat soort zaken, dat wordt dan allemaal meegenomen.
Oké, dank u wel. Ga de gang.
Ja, voorzitter, ik heb over 2 memo's even een vraag. Het eerste is de taakstelling huisvesting statushouders. En de stand zoals die in november 2010 was. Het memo eindigt met, maar niet helemaal eindigt, maar boven bijlagen staat een soort conclusie. Dat er op dit moment nog 8 statushouders gehuisvest moeten worden. En dat er gehoopt wordt dat die taakstelling voor 1 januari 2011 gerealiseerd zal zijn. Mijn vraag is natuurlijk, is dat gelukt?
Ik geloof dat dat bijna gelukt is en uit mijn hoofd doe ik het nu, maar ik geloof dat er nog 2 of 3 mensen niet gehuisvest zijn.
Anders nog.
Doe een tweede. En een andere, dat ging over de daling van het bijstandsvolume. De burgemeester refereerde gisteren in de nieuwjaarsreceptie aan, de, aan het feit dat wij als Bergen koploper zijn geworden. In top staan, in top 1, we staan bovenaan. En dat komt omdat we het, de best presterende middelgrote gemeente zijn. Dan was mijn vraag eigenlijk toch een beetje, is er onderzocht, is er duidelijk waarom de gemeente Bergen het zo ontzettend goed doet? Waarom wij, ik bedoel, en dan kan het niet meteen zeggen dat het zal vastkomen doordat we een ontzettend goed bestuur hebben, maar is er iets in Bergen, samen doen we samen, en omdat, maar ik kan me toch voorstellen, juist omdat we toch afwijken van een landelijke trend, kan ik me voorstellen, dat, dus ik zou dan wel even willen weten, wat maakt nou Bergen zo bijzonder?
Meneer Brink, misschien dat u antwoord kan geven.
Ik zal mijn best doen uitleggen waarom Bergen zo bijzonder is. Volgens mij, er is niet echt onderzoek naar gedaan, maar wat wel een belangrijke rol heeft gespeeld, is dat er eigenlijk een besluit is genomen al eerder om een soort tweetrapsraket in te zetten. Dat is ten eerste een strenge controle of de mensen die een uitkering ontvangen, die wel terecht ontvangen. En ten tweede, zeg maar, en dat is dan de vervolgstap waar we nu mee begonnen zijn, als we hebben geconstateerd dat de mensen die een uitkering ontvangen dat terecht krijgen, ook de lastendruk, dat geldt zowel voor de organisatie, maar als voor die mensen zelf, hè, die moeten nu elke maand nog allerlei paperassen overleggen, om die te verlichten. Dus de verklaring van die 5% ligt voor een belangrijk deel in het feit dat een onafhankelijk bureau een controle heeft gedaan op het hele bestand, en dat daar toch in een aantal situaties vastgesteld is dat mensen onterecht een uitkering ontvingen.
Oké, dank u wel. Meneer Van Zijlensteden, dat was hem?
Ja.
Oké. Meneer Van Ook.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil eigenlijk beginnen met een compliment. Complimenten uitspreken richting college en organisatie met dit behaalde resultaat, wat de daling van de bijstandsvolume. Dus dat is weer een andere. Dan de andere vraag, opheffing van de klankbordgroep WMO. 1. Wij vragen college en organisatie toch waakzaam te blijven. Volgens onze informatie zijn 2 van de 3 adviezen van de WMO-adviesraad direct afkomstig van aanbevelingen vanuit de klankbordgroep. 2. Is de vacature binnen de WMO-adviesraad weer ingevuld. Dan een vraag over de blinkert. Heeft het niet bijdragen aan de bouwkosten met 200.000 euro gevolgen voor de voortzetting van de bouw? Heeft het college overleg gehad met het stichtingsbestuur over de wens van de wijkvereniging om een mogelijkheid tot vestiging van een nieuw gebouw buiten de kern, te weten het Schorreldam, te onderzoeken? Volgende, taakstelling huisvesting asielzoekers. 1. Staan we, zoals het Meeuwen aangeeft, inmiddels op 0 achterstand? 2. Heeft het college een indicatie hoe de taakstelling voor 2011 zal zijn?
Dit waren ze alle drie. De meningen zijn ze alle drie voor mevrouw Lettik. Niet? Twee. Twee en één voor
mevrouw. College, compliment geldt voor allemaal.
Mevrouw Lettik, gaat gewoon.
Maar ik dacht in eerste instantie dat u één vraag had, en toen ben ik niet gaan schrijven. Op een gegeven moment dacht ik, nou nee, u vult mij maar aan. Maar het één vraag ging over de blinkert, of die zijn we een verzoek gedaan voor die 200.000 euro? Dat is uw vraag, hè? En of dat gevolgen zou hebben. Zij hebben zelf aangegeven dat het geen gevolgen heeft. Dus dat is één. En dan was er nog iets over de blinkert.
Microfoon.
Oh, sorry. Buiten de kern, Schorreldam, heeft u er kennis van genomen? Dat is een heel interessante.
Nou, dat is niet echt een nieuw. Ik bedoel, dat gebied aan de E9.
Ja.
In het verleden zijn daar al eerder vragen over geweest. Ook aan wethouder Pons zijn toen vragen gesteld of daar mogelijk nieuwe ontwikkelingen mogelijk zouden zijn. En toen is er ook duidelijk gesteld dat in de provinciale structuurvisie ook, maar nu ook in de structuurvisie landelijk gebied, dat gebied eigenlijk niet gewenst is om daar bouwontwikkelingen te gaan realiseren. Dus daar is een heel duidelijke uitspraak over. Dus als wij daar nu een hele andere visie op gaan nahouden, dan...
Er werd ook van de andere kant ook een vraag gesteld over de verkeersoverlast, de toenemende verkeersoverlast. Dus mogelijk zou dat toch een idee kunnen zijn.
Ik wil er wel iets over zeggen. Volgens mij is het niet zo opgenomen in het bestemmingsplan landelijk gebied Noord. En dat gaan we hopelijk op afzienbare tijd vaststellen. En het lijkt mij verstandig om eerst de discussie te voeren over de vraag of je de functies kunt onderbrengen in de blinkert. En dat doen we, heb ik net begrepen, op korte termijn.
Ze worden nadrukkelijk in het plan meegenomen hoe het dan moet gaan met de verkeersafwikkeling, zeg maar, of daar... Of dat dringend noodzakelijk is en hoe het er nu uit moet gaan zien. En dan kan je allemaal inderdaad wat van vinden.
En dan was er nog een vraag over de WMO klankbordgroep.
Ja. Ja, ik begreep nu, u zei terecht van nou, waakzaamheid is geboden. Hè? Wij hebben een gesprek gehad met de klankbordgroep en zij zijn tot de conclusie gekomen dat zeg maar, en ook rechtstreeks richting de WMO adviesraad gecommuniceerd kan worden, dat er niet per se een aparte groep voor bij elkaar hoeft te komen. Dus elke raad, de cliëntenraad of gehandicaptenraad, seniorenraad, kan dus rechtstreeks communiceren naar de WMO-adviesraad. Zij hadden dus eerst als klankbordgroep, kwamen ze eerst ook bij elkaar om alsnog dan nog een keer dingen met elkaar te bespreken. Maar men heeft geconcludeerd dat eigenlijk niet de extra meerwaarde heeft als dat ze eigenlijk eerder gewenst hadden gedacht. En daarom is die ook opgeheven.
Nee, je brengt, gaat gewoon.
Ja, volgens mij over de statushouders had ik antwoord op de vraag van de heer Van Huisheid al antwoord gegeven over de achterstanden die er eventueel nog zijn van het afgelopen jaar. Nee, die is niet nul, dat heb ik net gezegd. 2 of 3, ik zeg het even uit mijn hoofd. Hè. Volgens mij, maar ook dit doe ik uit mijn geheugen, is de taakstelling voor de eerste helft van dit jaar, dat is ongeveer altijd dezelfde vergelijkbare orde van grootte. Ik dacht dat dat er 11 waren uit mijn hoofd. En in vergelijking met vorig jaar, misschien is dat goed om even te melden, gaat het de goede kant op. Want ik geloof dat we vorig jaar begonnen met iets van 19, hè, 10 plus 9 was het geloof ik, en nu zitten we dus rond de 13. Nou, op zich ziet dat er goed uit, dus het gaat de goede kant op.
Oké, dank u wel. Mevrouw Ras, ga toch aan.
Ik heb nog één aanvullende vraag over de blinkert en daarna ook op. Wanneer denk je dat denkt u dat de herbouw gaat starten van de blinkert?
Bedoelt u de sporthal of
de
andere?
Bij de sporthal.
Ik durf het niet precies te zeggen, nee. Ik heb er geen uitspraak over.
Oké, dank u wel. Verder nog leden van de commissie? Niet. Dan gaan we door naar de mededelingen van het college. Wie van het college mag ik als eerste? Geen? Ik ga toch ook.
Ten eerste wil ik iets zeggen over de GGD-ontwikkelingen. En zijn, zoals u weet, is er ook een opdracht vanuit de raad gekomen om 10% te kunnen, een voorstel om 10% te kunnen bezuinigen op deze gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur, of het dagelijks bestuur van de GGD heeft ook voorstellen gedaan aan het algemeen bestuur. En deze bezuinigingsvoorstellen zijn dus in het algemeen bestuur besproken eind november. En begin december is er ook nog een extra overleg geweest daarover. Dus dat is vrij laat eigenlijk, want er is een vergadering afgesproken eind februari met het algemeen bestuur om daar besluiten te gaan nemen over de zienswijzen die er voorgesteld worden door het dagelijks bestuur. Dus ik wil even zeg maar wat data in noemen, welke volgorde we willen gaan doen om het ook aan u voor te leggen. In ieder geval zijn er twee presentatieavonden of informatieavonden regionaal georganiseerd. Dat is 10 januari en 12 januari, waarin de bezuinigingsvoorstellen worden gepresenteerd. 18 januari is de planning dat we de zienswijze vaststellen in het college. En daarbij hopen we de dag erop het aan u voor te kunnen leggen. Willen wij drie in de presentatieavond van 3 februari u de gelegenheid geven om vragen te stellen over de bezuinigingsvoorstellen en de zienswijze. Dan wil ik u voorstellen om het dan 10 februari in de Algemene Raadscommissie te bespreken. En dan met uw goedvinden dat ik dan uw bevindingen meeneem naar de besluitvorming van het algemeen bestuur van de GGD eind februari, omdat wij pas 3 maart een raadsvergadering hebben en dan valt dat er net buiten. Dus dat is een beetje te veel.
Ik heb niet begrepen dat over deze data verder nog informatie komt. Meneer Houtenboers, gaat u gang.
Voorzitter, een kleine vraag, want ik heb die data van 12 januari heb ik in mijn agenda staan, maar dat is kennismaking, GGD. Maar dat wat nu is onderwerp bezuiniging.
12 januari is de gelegenheid inderdaad om alle vragen te stellen ook. U heeft hem in Schagen of in Heergewaard staan?
Ik heb hem in Schagen staan, maar dat was een kennismakingsbijeenkomst, maar dat krijgt dus nu een andere invulling.
Ik weet dat er die twee data zijn gereserveerd om ook. U krijgt daar dus ook een presentatie over.
Ja,
dat is
goed.
Ja.
Ja, ik maak kennis, maar ja, dat is een vreemde manier van kennis maken.
Ik hoor net van de Griffie dat over al deze data dus nog eventjes een mail achteraan gestuurd wordt. Dat iedereen echt exact weet van wanneer, waar en hoe hier op gereageerd kan worden. Verder nog?
Ja, dat wat betreft de GGD heb ik nog iets anders. Wij hebben gisteren een gesprek gehad met de coaches van de jongerenraad. Er zijn ruim 10 jaar geleden al 2 coaches aangesteld voor de jongerenraad. Het is ooit de bedoeling geweest om de jongerenraad ook breed op te zetten door de hele gemeente. Dus voor Bergen, Egmond, Schoorn. En uiteindelijk is het zo dat de afgelopen 2 jaar is het ook zo dat de jongerenraad bestaat uit 1, maximaal 2 personen, zeg maar. Er is ook eerst ambtelijk ook een gesprek geweest en de coaches wilden ook een gesprek met de wethouder. Ik heb aan de coaches ook uitgelegd dat we ook een nieuwe structuur hebben met de WMO-adviesraad, dat de communicaties ook anders verlopen. En dat de verwachting is dat de rol van de coaches, de nut en noodzaak in die zin afneemt, omdat de jongerenraad ook de laatste jaren uit maximaal 2 personen bestaat. Nou, ze hadden daar geen goed gevoel bij dat gesprek en zijn in dat gesprek ook hebben gezegd dat ze per direct hun werkzaamheden stop willen zetten. En ik vond het belangrijk dat ook om aan u mee te delen vanavond. Nou, dat over de jongerencoaches. Dan wil ik u graag iets vertellen over Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat komt zo ook even terug misschien, omdat het ook besproken is in het onderzoeksrapport van de WMO. Van de Rekenkamercommissie. Het is zo dat we u graag de stand van zaken willen, wat tot nu toe de stand van zaken is. 1 juli 2010 hebben we een coördinator aangesteld. voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Nou, zij is dus heel druk aan de slag gegaan met allerlei zaken op te pakken. En wij zijn een memo aan het maken voor u, zodat u goed kunt zien wat er afgelopen half jaar is gebeurd. En in het tweede kwartaal van dit jaar half, krijgt u... Het tweede kwartaal komt er een evaluatie naartoe over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dan nog even over 3 februari. Dan is die avond hebben we dus voor de GGD alcoholmatigingsbeleid willen we graag die avond presenteren. En dus accommodatiebeleid, iets over het accommodatiebeleid, waaronder ook de blanket. Dan heb ik nog een laatste mededeling, ik hoop een laatste. Het gaat over de bibliotheken. Het is zo dat wij hebben gesprekken gevoerd met het bestuur van de bibliotheek, ook naar aanleiding van hoe zij zich willen huisvesten verder in de blinkert. Daarin zijn ook de financiële middelen naar voren gekomen. Het is, zij hebben duidelijk aangegeven van, ja, dat zij elk jaar meer middelen nodig hebben om toch de kwaliteit te kunnen waarborgen. En zij willen toch ook gecertificeerd blijven. Dus daarvoor is het noodzakelijk dat er extra middelen vrijkomen. En dan moet u denken aan zo'n 50.000 euro sowieso per jaar. Nou, dat is ja, sowieso extra. Nou, bovenop het huidige budget is dat behoorlijk. En dus ja, we hebben ook aangegeven dat dat, gezien ook de bezuiniging in de toekomst, dat het heel moeilijk gaat worden. En nu hebben zij samen voorgesteld, of samen het bestuur voorgesteld, om te gaan nadenken over een andere invulling van de bibliotheek daar. Dus dan moet u bijvoorbeeld denken aan een soort van servicepunt of een uitgiftepunt of een, op een andere manier het in te vullen. Wel met nadrukkelijk de maatschappelijke functie te kunnen behouden. Anders zien zij ook niet, zeg maar, anders kunnen zij niet de kwaliteit en de certificering in stand houden. Nou, dat gaat nog een gevolg hebben. Ook daarvan, van die ontwikkeling wordt u meegenomen. Want het betekent niet alleen dat er iets in scholen gaat veranderen. Maar de visie van alle bibliotheken moet er dan ook tegen het licht gehouden worden. Maar ik wil u dan meegeven dat het bestuur dus duidelijk heeft aangegeven om te gaan nadenken over een andere invulling daar op die plek. En ik wil het juist ook meegeven omdat dit ook natuurlijk, dat het schetsontwerp wordt ook besproken in de werkgroep accommodatiebeleid scholen. En ook in de besturen. En ik vind het beter dat u als commissie of raadsleden daar ook van op de hoogte bent. Mevrouw Ras, gaat gaan.
Op welke termijn denkt u dat ze overleg hebben gepleegd en een visie hebben op, het, op, de nieuwe, op een nieuwe soort werkwijze?
Dit is zo, dit staat echt in de kinderschoenen, maar omdat we natuurlijk hard aan het werk zijn met die invulling van de blinkert, moet dat toch een beetje synchroon gaan lopen met elkaar. Ja.
Meneer Van Heusteden, ga de gang.
Volgens mij hebben wij, ik weet niet meer precies, een half jaar geleden of zo hier bij elkaar gezeten om te praten over het bibliotheekwerk in Bergen. En ik hoorde u net ook zeggen certificering. En dat ze willen gaan kijken naar een ander soort werkwijze. Wordt daarbij gedacht ook om die certificering los te laten? Of juist niet? Dat begreep ik niet helemaal.
De certificering, kijk, dit zijn niet echt mijn woorden. Zij hebben aangegeven dat ze aan een aantal eisen moeten voldoen. Om aan die certificering en kwaliteitseisen te voldoen, hebben ze dus extra middelen nodig jaarlijks. En ja, om heel inhoudelijk, om precies wat voor kwaliteitseisen en certificering, dat gaat het.
Omdat u praat nu over de bibliotheek in de blinkert. Maar volgens mij speelt het probleem met het steeds meer geld nodig hebben om die bibliotheek, zeg maar, gecertificeerd te houden. dat speelt volgens mij in alle bibliotheken in Nederland, maar hier dus ook. En dat is de reden waarom steeds die bibliotheken steeds meer geld nodig hebben, omdat, ja, om aan die hoge eisen die er gesteld worden te voldoen. En volgens mij hebben we er toen al een kleine discussie over gehad. Maar het zou toch, zeker in het kader van de bezuiniging die er aan zit te komen, en zou het goed zijn om daar op korte termijn toch wel eens een keertje over te praten. Want op het moment dat dat losgelaten gaat worden, stel dat dat zou kunnen, ik weet het helemaal niet, maar als je dat soort hele hoge eisen loslaat, dan heb je volgens mij al een heel wat beheersmatiger, maar dat weet ik dus niet. Hè. Ik kan dus niet betekenen, ik weet niet precies wat het inhoudt als je die certificering zou loslaten, maar is nu heel inhoudelijk, maar ik merk dat ik gewoon denk van, hier moeten we misschien als raad ook op korte termijn eens een keertje over gaan praten weer.
U kunt er altijd een agendapunt van maken. Als u ook op papier zet eventueel van, nou ja, wat u besproken wil hebben, dan kunnen we er altijd een agendapunt van maken.
Ja, de vorige ronde toen we met de bibliotheken bij elkaar hebben gezeten, was het echt, zij gaven ons informatie, we konden wat vragen. Er zit natuurlijk in die tijd is er wel wat veranderd en ik denk dat het goed is dat we ze nog weer eens uitnodigen om daar als commissie eens mee te gaan praten. En te gaan... Ja?
Dat
ja, ik zou het graag willen zien. Ja,
ja, ja,
een aantal maanden dan. Dus eens even nadenken.
Nou, niet over open veel maanden, want het, we gaan straks beslissingen nemen die waar misschien de bibliotheek ook mee te maken gaan hebben. Dus.
We kunnen anders ook kijken of ze misschien uitgenodigd worden bij die avond voor het accommodatiebeleid, dat we daar alvast iets, dat zij ook daar iets over kunnen zeggen. Maar het is nog een beetje vroeg natuurlijk, want dat zeg ik, het is net geboren om het zo te doen. Dus dat was het, voorzitter.
Oké, dank u wel.
Nog een aanvullend vraagje. 50.000 euro zegt u, is dat per vestiging of is dat voor alle drie?
Voor alle drie dan.
Oké, dan ga ik naar het volgende punt en dat is de rondvraag voor de commissieleden. Zijn er nog vragen? Meneer Zijler, ga toch aan.
Ik maak even misbruik van de rondvraag om u op te wekken. Vorig jaar is in deze commissie, in deze zaal, gesproken over de verhoogde bijdrage die de gemeente moest gaan betalen aan het regionaal archief. Een wettelijke verplichting, maar ook het archief waar ons geheugen ligt, onze rechten en plichten van deze gemeente en zijn voorgangers. Het archief is in een nieuw gebouw getrokken. Dat is dinsdag voor het publiek opengegaan. Ik kan iedereen aanraden daar een kijkje te gaan nemen. Het is prachtig geworden. Het is voor ons allemaal. En het is terecht gevestigd aan de Bergerenweg nummer 1.
Dit was dus geen rondvraag, maar even een kleine mededeling. Maar bedankt voor uw mededeling. Geen rondvragen, oké, dan gaan we door naar agenda punt 3. En dat is het onderwerp bespreking memo in zaken de voortgang bouw Neutralenburg. Wie mag ik het woord geven? Meneer Zijler, gemeentebelangen, gaat gang.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij, maar we blijven bezorgd. We moeten iets verder aflopen. Want er zijn toch nogal wat problemen en het memo geeft er een goed overzicht van. Naar aanleiding van wat er in staat en wat er wordt voorgesteld voor de nabije toekomst, hebben wij een aantal opmerkingen en vragen en ook wat suggesties. Er is een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan. Het is jammer dat ze wethouder Hietbrink nu net de plaat poetst. We hebben van de week in de commissie bestemmingsplannen het gehad over dit soort kleine bestemmingsplannen die grote consequenties hebben voor de omgeving. Dat is een beetje een probleem waar we nu tegenaan hikken waar het gaat om deze postzegels die eigenlijk geen postzegels zijn, maar een veel grotere uitstraling hebben. En dat is een van de redenen waarom de bezwaren zijn gehonoreerd. Te krap in zo'n jasje, dat geldt eigenlijk voor het plan Neutralenburg ook. En planologisch gezien is er niks aan de hand, maar de uitstraling die dat plan heeft is groter dan de grens van het bestemmingsplan. We hebben destijds bij de bespreking van het bestemmingsplan gesuggereerd om in ieder geval de achtergelegen strook die bestemming verkeer heeft gekregen op de plaats van de oude trambaan bij dit bestemmingsplan te incorporeren. Opdat we dan een soort vluchtstrook zouden hebben, misschien bijna letterlijk voor voor de opvanging van het parkeerprobleem. De suggestie wil ik opnieuw doen, want als wij een nieuw bestemmingsplan moeten maken, zou het wel eens kunnen zijn dat we daarin een verruiming moeten zoeken en niet alleen maar in een zorgvuldige formulering. Dat is ook nodig, maar dit is een suggestie. We zouden dus ook graag horen hoe het nu of in de nabije toekomst, een van de volgende sessies of via een nieuw memo, hoe men denkt om te gaan met de herziening van het bestemmingsplan of de in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan om deze problemen op te vangen. Op bladzijde 3 van het memo, en ik heb het jongste memo bij de hand, want ze overlappen elkaar enigszins. Daar wordt gesproken over de stichtingskosten, de aannemersom. Dat wordt niet gespecificeerd. Ik neem aan dat de aannemersom inclusief de reserve is de post onvoorzien waaruit tot nu toe de tegenvallers worden bestreden. Daar wordt ook verderop iets over gezegd, maar de vraag is hoe groot is de rek die er nog in zit. Ik heb begrepen van de langs de binnenlijn dat er nog wel wat kan worden opgevangen, maar als de procedure nog maanden wordt gerekt, wat zijn dan de consequenties financieel gesproken? Verder worden gesproken onderaan bladzijde 3 over de bodemprocedure waarvan een hoorzitting is gepland. We hebben daar nog niets over gehoord. Is dat doorgegaan en zo ja, wat is de uitkomst van die bespreking geweest? Er wordt bovenaan bladzijde 4 gesproken over programma's van eisen voor de restauratie van de villa en het tuinhuis. Ik heb begrepen dat vooral het tuinhuis er erg slecht aan toe is. Is daar iets over te zeggen om nieuwe tegenvallers voor te zijn? Er wordt gerefereerd onderaan bladzijde 4, het een en anderste bolletje, aan de ledenvergadering van het KCB. Gelukkig is daar inderdaad de conceptovereenkomst goedgekeurd. Niet unaniem over, zoals hier staat, er waren nog wat tegengeluiden, maar gelukkig was de meerderheid voor en is de overeenkomst ook getekend, wat een zucht van verlichting teweeg heeft gebracht. Er wordt gerefereerd aan het ophouden op bladzijde 5 van het werk van de commissie van het Sterkenhuis. En er wordt een daarbij behorend waardig afscheid in het vooruitzicht gesteld. Dat staat ook in de nog te nemen besluiten door de raad. En daar wil ik iets uitgebreider op ingaan. Want er staat zo spoedig mogelijk, maar niet noodzakelijk voor 1 januari. Inmiddels is op 1 januari de nieuwe constellatie met de directeur van de nieuwe stichting in werking getreden, dankjewel Hans. En het is toch wel zaak dat een aantal dingen die formeel moeten worden geregeld, nu informeel gaan, maar het gaat op zich naar mijn indruk goed, dat die zo snel mogelijk worden geregeld. De hoogste prioriteit heeft nu toch de kwestie plein 7. Er wordt gezegd dat er een nieuw voorstel is gedaan. Er is een raadsbesluit van december 2009 en dat wacht eigenlijk nog op uitvoering. We weten nog steeds niet, we kunnen niet goed beoordelen waar dat nu op vast zit. En de vraag is, dat zit toch niet vast op de door de raad in het besluit vastgelegde verkoopprijs. Graag informatie daarover. De fractie van gemeentebelangen heeft in de raadsvergadering van 9 december een motie ingediend die is aangehouden, maar niet is ingetrokken. En we hopen dat we dat niet nodig zal zijn om die in stemming te brengen. Maar dat is een zaak die nog hangende is. Dus we zouden heel graag willen weten hoe de situatie rond plein 7 ervoor staat in concreto. Dan staat er het een en ander over de opschoning en de overdracht van de beide collecties, zowel de oudheidkundige van het Sterkenhuis als de gemeentelijke kunstcollectie. Het Sterkenhuis is, lof voor de museumcommissie, volgens de regelen der kunst in orde. De gemeentelijke kunstcollectie helaas niet. We zijn rondgeleid door Elkshoven en zagen de dramatische omstandigheden waaronder de opslag van de gemeentelijke kunstcollectie daar geschiet. Er zijn slechte rekken, voor zover dat rekken worden genoemd. Er is geen enkele klimaatbeheersing. Lijsten, glasplaten zijn kapot, het is vuil. Er zijn beschadigde kunstwerken en niet de eerste de beste. De gemeente heeft natuurlijk de plicht om deze collectie als een goed huisvader te beheren. En mag de collectie niet in deze vorm overdragen aan Nieuw-Kranenburg. Want Nieuw-Kranenburg moet het ook als een goed huisvader beheren. Maar als je het als een rommeltje krijgt, dan is het wel moeilijk. Bovendien kan Nieuw-Kranenburg niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onderhoudstoestand. Daar moet iets aan gebeuren en dat is meer dan alleen maar het opschonen van de collectie. Opschonen kun je wel letterlijk nemen, maar dat betekent dus dat er inderdaad heel veel beschadigingen en dergelijke moeten worden weggewerkt. Er staat al 2 jaar 25.000 op de begroting voor voor dit doel. Voor zover we weten is dat het afgelopen jaar niet gebruikt. De vraag is, wordt dat bedrag, kan dat worden overgeheveld naar 2011? En kan daarmee een inhaalslag worden gemaakt om deze collectie zo snel mogelijk verbeteren dat hij in goede orde kan worden overgedragen aan de gemeente?
Ik wil even onderbreken, want ik heb toch, als ik nou kijk naar de beschikbare tijd, dan heb ik toch het idee dat de behandeling die we nu mee bezig zijn niet helemaal het doel was van de oorspronkelijke, van het agendapunt. Want op die manier heb ik ook nog wel 20.000 vragen namelijk. En ik denk niet dat ze erop voorbereid zijn om op deze manier te beantwoorden.
Voorzitter, niet alle vragen hoeven meteen beantwoord te worden. Het zijn ook suggesties of uitingen van onze betrokkenheid. Ik zal het afronden, want ik heb nog 2 opmerkingen. Niet in deze nota, maar wel in een ander context is er enige ongerustheid gewekt over het cultuurpad dat zou worden aangelegd naar Kranenburg. In het kader van de herinrichting van de Hoflaan is mij door een ambtenaar gezegd het cultuurpad is geschrapt. En de Hoflaan is nu de voornaamste toegang naar Museum Kranenburg. Vandaar dat het fietspad mijn voetpad moet worden. Is daar iets meer over te zeggen? Dat een dergelijke mededeling werkt gerucht voor in de hand en dat moeten we niet hebben. Er wordt al veel gezegd en geschreven en ook heel vervelende dingen, ook gisteren weer in de krant. Ik denk dat wij als gemeente trots moeten zijn op onze natuur en cultuur en wij wensen het college ook alle sterkte in het verder behandelen van de problemen. En zoals gezegd, niet elke vraag hoeft te worden opgelost, maar we wilden direct te worden beantwoord, wel opgelost en zo liefst op een zo kort mogelijk termijn. Dit waren de vragen, opmerkingen en suggesties. Dank u.
Oké, dank u wel. Wie mag ik? Meneer Half, D66, gaat erom.
Ik zal het iets korter houden.
Je hoeft er niet zo veel.
Nee, precies. Maar ik beperk me tot de... Oh nee, dat zal ik niet. Wij lezen het stuk. 1 keer, we lezen het stuk 2 keer. En plotseling, als we dan boven de materie gaan hangen, dan opeens ontstaat het beeld van, willen we dit eigenlijk wel allemaal? En gaan we hier wel voor? En als we ervoor gaan, spreken we dat dan eerlijk uit tegen elkaar. Want van het aanvankelijke buitje wat er leek, lijken we opeens in zwaar weer terecht te komen. En zeer zwaar weer. En wij ontkomen niet aan de indruk is dat we hier zitten met dat hier aan de ene kant een politiek spel wordt gespeeld, aan de andere kant een stuk ambitie wordt neergelegd. Waarvan wij de indruk hebben dat we absoluut niet op één lijn zitten als het gaat om de raad. Terwijl het zo'n belangrijk punt is hier. En ik denk dat, en dat was ook ons voorstel, om elkaar maar eens even goed diep in de ogen te kijken van willen we hier wel mee door, ja of nee? Voordat we hier überhaupt mee verder gaan, we kunnen memo's behandelen wat we willen, we kunnen argumenten links, argumenten rechts, maar willen we hier echt mee door, ja of nee? En als we daarmee, ja, als het antwoord daarop ja is, maar wordt dat ook door de coalitie zo gedeeld, ja? Want dat is ons belangrijke punt. Wordt het met name door de coalitie, staat de coalitie als één man met name achter dit besluit om Kranenburg te vervolmaken als het met name gaat om dit verhaal. Want als je daarvoor gaat, dan straal je ook de passie uit waarmee je die bui kan trotseren die er op dit moment op ons pad ligt. En als dat niet zo is, dan moeten we dat nu zeggen. Want dan met name, dan is die tegenwind waar we nu in zitten en die grote bui. Ja, dat redden we niet, want dan iedere keer worden er weer nieuwe belemmeringen opgekomen. En laat wel zijn, ik denk van de beeldvorming, het werd net eventjes gezegd van het krantartikel wat er gisteren stond. Nou, in de dorpskernen doet dit al lang al zijn werk. doet het al lang zijn werk. Het Kranenburg, dat geld verkwistende schip hier in Bergen. En wij kunnen niet dit en wij kunnen niet dat. Het is dodelijk voor de beeldvorming momenteel in de verschillende kernen hoe hier momenteel met deze materie wordt omgegaan. We hebben één belangrijk punt en dat zegt van, gaan we ervoor of gaan we er niet voor? En als we ervoor gaan, laten we dan de passie uitstralen waarmee we dan ook die tegenwind kunnen trotseren. En dat is misschien belangrijker als dat we momenteel op ieder detail momenteel hierin gaan. Ik denk dat we eerst die basisuitspraak beantwoord moeten hebben.
Meneer Houtenbos, VVD, gaat toch om?
Dat is een heel concrete vraag van D66, meneer Half. Gaan we ervoor? Wij hebben binnen de, toen de besluitvorming plaatsvond in de raad, heeft de fractie van de VVD, heeft volgens mij niet als enige fractie, maar ook nog een aantal leden van gemeentebelangen tegengestemd dat voorstel. U heeft ook kennis kunnen nemen van het coalitieakkoord wat is gesloten. En daar hebben wij even de coalitie al gesproken dat onder bepaalde voorwaarden, dus een maximum, is er verbonden aan het exploitatietekort en aan het investeringsbedrag. Onder die voorwaarden stemmen wij in met Kranenburg. Maar in hoeverre aan die voorwaarden voldaan kan worden, en dat verontrust ook de fractie van de VVD en ik zie het ook bij de andere fractie, van goh, zijn op een gegeven moment de uitgangspunten die we destijds hebben gesteld, voldoende doorgerekend. En dan komen we op dit moment ja, mogelijk in zwaar weer. En ik denk dat het zeker noodzakelijk is, en de Partij van de Arbeid gaf het bij de toezeggingen meestal aan, van goh, dat we maandelijks in ieder geval een rapportage krijgen hoe het dan gaat lopen. Want in deze memo staat heel veel, maar er staan ook nog een heleboel vraagtekens. En de fractie van de VVD is niet van plan om een blanco cheque af te geven. Die cheque, hè, die is door de VVD-fractie ondertekend en er staan bepaalde bedragen. En als we daar dan niet kunnen voldoen, ja, dan hebben wij daar als VVD-fractie grote problemen mee. En duidelijk kan ik het niet stellen.
Voorzitter, als...
Meneer Hof, gaat gewoon.
Het antwoord is me volstrekt helder, net zozeer als het ja, het volmondig ja van GroenLinks. Ik neem aan dat u praat voor uw partij. En ook gemeentebelangen dat u ook praat voor uw partij. Ja, want dat is op dit moment wel de ernst waar je hiermee te maken hebt in deze materie. Je neemt een ambitieus plan, wat aanvankelijk een prachtig plan leek, en opeens doen we er allerlei drempels op en die drempels worden steeds hoger. En in onze beeldvorming staat het echt op een kantelpunt nu op dit moment, waarvan je zegt, wij kunnen dat ene zetje wel of we kunnen dat zetje niet geven op dit moment. En daar staan we voor.
Ja, voorzitter, en we krijgen straks natuurlijk die discussie nog heel duidelijk als het gaat over de bezuinigingen. En dan worden we geconfronteerd met het feit van, goh, gaan we ten koste van alles een prachtig museaal centrum realiseren? Maar waar, ten koste van wat gaat dat? Gaat het ten koste van de ouderenzorg, van de jeugdzorg, ten koste van de bibliotheken? En dat is het dilemma waar wij mee zitten. En wij hebben de kaders voor gesteld.
Meneer Haring, als eerste.
Ja, voorzitter, het coalitieakkoord, daar staat in voor het tot stand komen en exploitatie van Nieuw-Kranenburg. Pardon?
Nee, gaat u gewoon.
Voor het tot stand komen en exploitatie van Nieuw-Kranenburg is door de Raad een taakstellend budget beschikbaar gesteld. Er zijn op dit moment een paar hobbeltjes op de weg, vervelende hobbels, maar er is financieel nog helemaal, voor zover ik weet, nog helemaal niets veranderd. Dus we gaan nog steeds hetzelfde pad volgen als waar we vorig jaar over gehad hebben. Dus ik begrijp niet dat er commotie is. Ik kan me voorstellen dat er in de dorpen hier en daar gepraat gaat worden over, zeker in de Egmonden, over het geldverslindende Kranenburg. Ik zou zeggen, als je dan raadslid bent, maak je daar een hart voor om aan te geven hoe de situatie ervoor staat.
Meneer Deel, CDA.
Ja, dank u, voorzitter. Misschien dat meneer Appeldoorn straks ook nog wat heeft, maar in ieder geval het standpunt van de CDA in deze. Wij sluiten ons aan bij dingen die eerder gezegd zijn, en zowel in voor- als tegenspraak van het geheel. Het memo is inderdaad, of de memo's zijn uitgebreid, overlappen elkaar voor een deel. Er staat goede info in, maar er staan ook een hele hoop onzekerheden en onduidelijkheden in. En met name op het financiële vlak. En dat is toch wel een gevarenzone, want we hebben wat dat er gaat, hebben we toch wel heldere afspraken gemaakt. Voor dit bedrag en niet anders. Wat ons betreft, een van de dingen die daar toch wel
even genoemd mogen worden. De onzekerheid over plein 7. Het opkomen van de Berkelaan. Het opkomen van in onze beleving in ieder geval van de villa en het tuinhuis wat extra kosten met zich mee gaat brengen. Wij hadden oorspronkelijk gedacht dat het allemaal in one package zat, in één pakket. En nu bleek dat allemaal anders te zijn. Wij maken ons dus zorgen dat er zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant grote onzekerheden zijn die financiële risico's met zich meebrengen. Waardoor wij, denk ik, toch wel een volgend memo, een ander financieel plaatje zouden willen zien. En dat we er ook als raad nog een keer goed over moeten praten om dan wat meer te kijken van kunnen we er op deze manier nog wel mee doorgaan of moeten we even pas een plaats maken. Dat is het standpunt van de CDA. Wij maken ons zorgen.
Oké, meneer Van Huisstede, PvdA, gaat er gaan.
Ja, voorzitter, ik denk dat er heel veel nu al gezegd is over deze memo's. Het standpunt van de Partij van de Arbeid is eigenlijk vanaf het begin af aangewezen dat wij een warm voorstander waren van de realiseren van Nieuw-Kranenburg. En het zeg maar bij elkaar brengen van een aantal organisaties in dat gebouw. We maken ons ook zorgen. En dan heb ik het misschien nog inderdaad meer over de beeldvorming die er nu ontstaat naar aanleiding van krantenartikelen. Maar daar moet je, vind ik, ook niet door als partij al te veel door laten leiden. Het gaat om de feiten. En tot nu toe worden we gerustgesteld door memo's van het college waarin staat dat het financieel binnen de kaders blijft die de raad gesteld heeft. Maar, dus die geruststelling is er, maar ik moet wel zeggen, we beginnen een klein beetje toch wat gevoelens te krijgen van dit moet niet verkeerd zijn. Zeker inderdaad in het kader van de discussie die we straks gaan krijgen over bezuinigingen. En dus ik denk dat het zaak is dat het college inderdaad ons ontzettend goed op de hoogte blijft houden van de zaken. En de dingen alsjeblieft niet het idee van dingen mooier voorstellen dan ze zijn. Als er problemen zijn, zorg er dan voor dat die ook echt duidelijk zijn. En kom niet met iets wat over een paar maanden pas boven tafel komt. Want dat zou echt dodelijk zijn voor de ontwikkeling van Nieuw-Kranenburg. Dus vooralsnog zijn wij tevreden met de memo's die op deze manier duidelijk maken dat het met Kranenburg, hoewel we in lastig vaarwater zitten, hebben we toch het idee dat de haven bereikt gaat worden. En we hopen dat ook echt. Dus het is ook eigenlijk, de hoop is misschien, vertekent die misschien wel een beetje de werkelijkheid, maar we hopen toch echt dat het gaat lukken.
Oké, dank u wel. Mevrouw Los? Nee, niet. Mevrouw Papen, VVD, gaat er gewoon. Klopt het dat de problemen met betrekking tot plein 7 het gevolg zijn van een verschil van mening over de taxatie van het pand door de gemeente en door de makelaar van het pand plein 7? En verder is de VVD ook benieuwd naar de financiering van het tuinhuis en de villa, want daarover staat in deze notitie helemaal niets op dit moment. Dank u wel.
Dat waren ze. Oké, dat waren meneer Apeldoorn, CDA, gaat er gaan.
Nog even een kleine aanvulling op wat collega De Jong net verwoord heeft namens het CDA. Bij de stichtingskosten kom ik een plus tegen met het vorige memo van 10 van 9 september. Bij derden, leesjes, financieringskosten, kabels en leidingen van plus 556 euro. Kunt u daar een uitleg aan geven? 556 euro extra.
Sorry. Ik denk dat de mensen niet begrijpen. Ik zie een paar moeilijke gezichten.
Op zich is het niet zo moeilijk. Ik heb het vorige memo er hierbij. En dat is van 9 september. Er staat hetzelfde verhaal van de stichtingskosten in. Alleen de kosten voor derden, leesjes, financieringskosten, kabels en leidingen, die is plotseling verhoogd met 556 euro. Dat is de enige.
Oké, dank u wel. Mevrouw Hofkamp, ga de gang.
Ja, voorzitter. Ik denk dat het goed is dat we elkaar eens even goed in de ogen kijken. Er is een besluit genomen door de Raad voor de realisering van Nieuw-Kranenburg. Ook mij bereiken regelmatig geluiden uit het dorp, uit het dorpse, over dat er dit zit tegen, dat zit tegen. Het jammer is dat er ook mensen onder ons zijn die dat ook voelen. En dan noem ik maar even, ik ga geen namen noemen, ik ga geen mannenpaard noemen, maar dat is wel wat mij te oren komt. En ik denk wat meneer Haring zegt, laten wij met elkaar de schouders eronder zetten en laten we met elkaar uitstralen dat wij voor Museum Kranenburg gaan, voor Nieuw Kranenburg gaan. Dat zou al een hoop schelen als ik zo vrij mag zijn. Want natuurlijk is het een lastig proces, het is een ingewikkeld proces, het pad gaat niet over rozen. Maar er worden hier ook door u vragen gesteld waarvan ik denk, hoe komt u erbij? Dat er extra geld nodig zou zijn, bijvoorbeeld voor de villa, voor het tuinhuis. Dat zit allemaal in het bedrag. Het is taakstellend. Er is geen enkele reden nu om te zeggen, ik kom naar u terug om voor extra geld aan te kloppen. En wat u zegt, mevrouw Baden, hoe zit het met de taxatie van het pand, plein 7... Daar is inderdaad verschil van mening over, maar ik zal zo wat uitgebreider op het gesprek van het NHKC ingaan. Maar ook daar komen we uit. Ja, dus het is helemaal niet zo dat het bedrag dat er nu voor staat, dat door de Raad is vastgesteld, met een duidelijke opdracht aan het college dat het taakstellend is. Dat is taakstellend, punt. En dat betekent dat er niet nog weer onderhandeld moet gaan worden. Kijk, als u gaat zeggen, we gaan daar 2 ton op bezuinigen, ja, dan hebben we een probleem. Dat geef ik u op een briefje. Want dan veroorzaakt u een probleem. En niet degene om ons heen. Laat ik dat even duidelijk stellen. Er wordt met mannenmacht wordt hier aan gewerkt. De memo's die krijgt u ook en die zult u ook. Dat had ik ook al afgesproken binnen de ambtelijke organisatie. Voordat meneer Van Huistede daar naar vroeg. Natuurlijk ga ik u heel frequent op de hoogte houden van de vordering. Want daarvoor is het een te spannend proces. En even een slokje. Daarvoor is het een te spannend en gecompliceerd proces om te zeggen, u krijgt pas over een half jaar weer informatie. Dus ik blijf u gewoon maandelijks op de hoogte houden. Dat is ook in het belang van u, ook in het belang van het college, dat we van elkaar weten, hoe zijn we hier nu bezig en welke sporen zetten we uit. En er zijn een heleboel detailvragen gesteld door gemeentebelangen. Nou, daar heb ik op een aantal heb ik daar gewoon geen antwoord op. Een aantal andere heb ik het wel. Bijvoorbeeld de post onvoorzien. Daar bent u ook al eerder over geïnformeerd. Dat is rond de 2,5 ton. Staat er voor in de begroting. Plus minus 250.000 euro. Wat daar tot dusver aan uitgegeven is, dat weet u ook. Dat is de 45.000 euro wegen de schadepost van de firma Dekker. Er is op geen enkele wijze daar nog verder een beroep op gedaan. Dus er is zo ruim 2 ton zitten nog in de post onvoorzien. Nou, volgens mij is daar geen speld tussen te krijgen. Dat het tuinhuis slecht is, weten we. Dat er in de villa dingen gedaan moeten worden, weten we. Is meegenomen. Het moet. Taakstellend is taakstellend. We kunnen hoog springen, we kunnen laag springen. Maar het is ook de opdracht aan degene die het moet uitvoeren. Uw opmerking over dat het KCB niet unaniem is, ja, dan moet ik u toch corrigeren. Er waren kritische opmerkingen. Maar toen de voorzitter vroeg, en dat wil ik echt, vind ik wel belangrijk, van zijn er mensen die hier niet meer in kunnen stemmen, was er niet één die de vinger opstak. En dat kan ik alleen maar concluderen dat men unaniem was. Natuurlijk zijn er kritische vragen gesteld, maar KCB was wel unaniem. En ik hecht er wel aan dat het goed in de annalen wordt opgenomen, als ik zo vrij mag zijn. Het raadsbesluit, of de motie, die is aangekondigd door gemeentebelangen. Die is aangehouden en dat betekent ook, ik wil u wel even informeren over de stand van zaken met het NHKC, want dat was een belangrijke hobbel die genomen moest worden. Gisteren is de bespreking geweest tussen het NHKC en de gemeente. Dat gesprek dat is in goede harmonie verlopen en ik hecht eraan om dat te beklemtonen dat het in goede harmonie verlopen is. De conceptovereenkomst die is... Gro- grotendeels geaccepteerd. Er zijn nog een paar puntjes waar nog over gepraat gaat worden. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat ik u hier meedeel dat de heer Brusche, voorzitter van het NRTC, dat hij eraan hecht om richting u als raad uit te spreken dat het NRTC de uitgangspunten van de tussen de partijen gesloten intentieovereenkomst nog steeds ten volle onderschrijft. En ik vind het belangrijk, ik sluit me graag aan bij de woorden van meneer Brusche, het NRTC wil heel graag meewerken aan een snelle afhandeling van de onderhandeling. Het heeft vertraging opgelopen, dat weten we allemaal, maar het NRTC is inmiddels wel zover dat zij ook heel graag de onderhandelingen willen afronden. En dat er op korte termijn de puntjes op de i gezet kunnen gaan worden. Dat betekent dat het gesprek dat gisteren is geweest, dat op een aantal punten de overeenkomst nog gewijzigd zal worden. Die wijziging, die krijgen ze deze week nog, het NRTC. Dat betekent dat het bestuur er verder over gaat praten. Voor komende donderdag, 13 januari, is er een vervolg. Een gesprek gepland met het NRTC waarin de gewijzigde overeenkomst hopelijk afgetikt gaat worden. Dus de zorg die u heeft, ik hoop dat ik die hiermee ook wel wat weg heb kunnen nemen. Ik was wel een stuk opgeluchter toen het KCB het besluit nam om wel over te gaan, want dat was een belangrijke hobbel. Nu het NRTC, de gesprekken met het NRTC echt de goede kant op gaan, maar ik zeg u eerlijk erbij, ik geloof het pas als de handtekening eronder staat. Ja. Maar wij hebben een goede advocaat in de arm die voor ons ook de gesprekken voert en dat gaat gewoon uitstekend. En er is stevig gepraat, volgens mij is iedereen met rode konen uit het gesprek teruggekomen, maar het gaat absoluut de goede kant op. En ik maak een klein voorbehoud omdat ik wil dat het gewoon ondertekend is, want dat zult u wel begrijpen. Dat betekent dat voordat de volgende raadsvergadering is, u geïnformeerd zult worden over de uitkomst van de overeenkomst. En we hebben, ik meen 27 januari hebben wij weer raadsvergadering, als ik me goed kan herinneren. Dus voor die tijd krijgt u daar bericht over. En het moet heel raar lopen, wil het misgaan met de afspraak met het NRTC. Even kijken, dus dat is eigenlijk de vraag ook van het CDA, van hoe komt het met het plein? Nou, volgens mij is dat bij deze ook afdoende beantwoord. Dat u daar binnen nu in 2 weken krijgt u daar volledige informatie over. Er komen 2 overeenkomsten, maar ik wil eigenlijk niet te gedetailleerd er nu op ingaan. Maar u krijgt dat wel uiteraard te horen. Taakstellend bedrag, nogmaals, ik wil het met alle plezier nog een keer zeggen. Het is taakstellend en het blijft taakstellend. En voor de Partij van de Arbeid, ja, we moeten zaken niet mooier voorstellen dan dat ze zijn. Volgens mij doe ik dat niet. En ik beschouw het ook niet als een aanklacht naar het college. Maar ik hecht er met u aan om volstrekt helder te zijn over waar we mee bezig zijn. En welke stappen we zetten. En dat is ook de reden waarom ik u, bij wijze van spreken, nou elke week wel zou willen informeren. Waar het niet dat te veel tijd gaat kosten. Maar wel om u ook mee te nemen in het proces dat gaande is. En ja, de vraag van meneer Half, u zette de zaak terecht even op scherp. Maar volgens mij is het ook duidelijk aangegeven dat we hier mee doorgaan. En nou, dat het in ieder geval de goede kant op gaat. Even zien. Dan even over de opslag van de kunst in Elkshoven. Als u zegt er is geen klimaatbeheersing, dat klopt niet. Ik heb dat nagevraagd, want ik maakte me er ook zorgen over toen ik bij Elkshoven was. Die klimaatbeheersing is in orde. En dat is precies volgens de normen is dat geregeld, dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Waar ik mij met u zorgen over maak is dat er behoorlijk wat kunst beschadigd is, maar er is ook een budget voor om die kunst ook te restaureren. Dus dat gaat ook gebeuren en die selectie die moet dit jaar ook plaatsvinden en dat gaat ook plaatsvinden, dat zit ook in de planning. Het cultuurpad geschrapt is mij volstrekt nieuw. Is mij onbekend. Wat betreft het bestemmingsplan is wat een beetje het lastige is geweest, is dat in het bestemmingsplan voor Nieuw-Kranenburg, daar zit een beperkte parkeercapaciteit zit erin. Tijdens de zitting bij de Raad van State is door de ambtenaar ook heel duidelijk aangegeven dat er aan de overkant van de weg ook parkeergelegenheid komt. Dus wij waren eigenlijk ook verrast onaangenaam verrast door de uitspraak van de Raad van State wat betreft die parkeervoorzieningen, want er is wel degelijk rekening mee gehouden dat aan de overkant van de weg extra parkeerplaatsen komen. Dat is ook met u als raad is dat gecommuniceerd, is ook met de Raad van State gecommuniceerd. Dus wij hopen, en er is, deze maand is er weer een zitting, dat we dat vrij simpel op kunnen lossen. Maar ook daar zal u over geïnformeerd worden. Wij doen ons best. Want daar, de discussie bijvoorbeeld over trouwlocatie, ja, we kunnen heel makkelijk besluiten dat Nieuw-Kranenburg geen trouwlocatie meer is voor die paar huwelijken per jaar die daar gesloten worden. Nou jongens, als het daar vast zit, nee dus, stoppen met trouwen daar. We hebben voldoende aanbod, ja, je mag overal trouwen, behalve daar dan. Of helemaal stoppen met trouwen, zegt mevrouw Lutik, maar dat zijn haar woorden. Ja, maar dat u weet, dat is natuurlijk heel, heel eenvoudig op te lossen. En we hopen dat we er gewoon goed uit zullen komen. Volgens mij heb ik nu bijna alle vragen, de meeste vragen heb ik beantwoord. En er zullen nog wat technische dingen komen als het gaat om de zitting van de rechtbank. Maar ik stel voor dat dat in het volgende memo behandeld gaat worden. En ik hoop echt, en ik doe echt een dringend appel ook op u, om het ook uit te stralen dat u er gewoon hartstikke trots op bent dat we zo'n mooi Nieuw-Kranenburg krijgen. Dat was het, voorzitter.
We gaan het uitstralen, met z'n allen. Dat het licht wordt in het duisternis. Iedereen tevreden met de beantwoordingen? Meneer Zeiler, kort graag.
Zeer tevreden en met u hopen we dat het allemaal goed afloopt. En u zult gemerkt hebben, we hebben vragen gesteld die soms naar de bekende weg waren. Maar er is nu nog eens duidelijk gezegd wat de feiten zijn. En dat is altijd goed om geruchten te bestrijden. Dus dank u wel.
Oké, dank u wel. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. En voordat we daarmee doorgaan, eventjes een momentje. Op uw tafel ligt een oplegnotitie, behorende bij agenda punt 4, van de rekenkamer. Had u nog een vraag?
Ja, voorzitter, dank u. Ik had eigenlijk nog een vraag over Kranenburg, maar ik zal wel per mail wat sturen aan de burgemeester. Dan komen we er ook wel achter en ik maak jullie wel info.
Oké, meneer Houtenbos, ook nog een kleine nabrander.
Nee, misschien een voorbrander, gelet op de binnenkomst van deze heren. Want u zei, er ligt een oplegnotitie, maar ik begreep dat de heren van de Rekenkamercommissie een toelichting zouden geven.
Nou, dat komt ook nog. Ik werd dus onderbroken door inderdaad te zeggen van dat de meester een presentatie gaat geven. En na afloop daarvan kunt u eventueel vragen stellen. En uiteindelijk is het belangrijk om als commissie aan te geven wat u wilt met het rapport en de aanbevelingen die gedaan worden. En dan geef ik nu het woord aan de heer Meester.
Dank u wel. Dames en heren, voorzitter. Fijn dat we de gelegenheid krijgen om het rapport hier in uw midden toe te lichten. Dat zullen we graag doen. De jaarvoorstelling is er, denk ik. De jaarvoorstelling is erin. Nou, we hebben even gekeken hoe we dit keurig naar voren kunnen krijgen. Maar laat ik vast beginnen. Nou ja, dan moet u de toestand eromheen even lief nemen.
Als je even kijken.
Vanaf
de eerste wil je hebben?
Ja, gewoon de diervoorstelling. Kijk.
Ja, nu gaat goed.
Nou, eigenlijk is het onderzoek een follow-up uit het onderzoek naar wat we afgerond hebben naar de programmabegroting. Want uit het onderzoek bleek dat activiteiten die volgen uit de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning niet concreet en niet meetbaar waren. En dus stelden wij voor het WMO-onderzoek de hoofdvraag. Namelijk, zijn de doelstellingen van het WMO-beleid voldoende smart geformuleerd voor een doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering? Ik ben al een sheet verder hoor.
Ja,
mag ik even kijken.
Dan ga ik automatisch
nou. Ja. Kijk, en om die hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn eerste onderzoekskaders bepaald met de deelvragen. Wat zijn de belangrijkste wettelijke eisen van de wet maatschappelijke ondersteuning? Is het geformuleerde beleid in Bergen voldoende uitgewerkt om de wet maatschappelijke ondersteuning doeltreffend, doelmatig en rechtmatig uit te voeren? En welke sturingsinformatie is beschikbaar en voldoet deze voor college en raad voor een adequate sturing op de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning? En vervolgens heeft de Rekenkamercommissie het normenkader vastgesteld, waarin specifiek wordt ingezoomd op de 9 prestatievelden. En voor de vraag voldoet het door Bergen geformuleerde beleid aan de wettelijke eisen, is voor de 9 prestatievelden bezien of doelstellingen meetbaar geformuleerd zijn en of er een duidelijke relatie is tussen doelstelling, activiteiten, middelen en te behalen resultaten en effecten. En langs deze meetlab is elk prestatieveld gelegd en dat leidde tot de volgende bevindingen. Voor prestatieveld 1 is er een onduidelijkheid over de doelstellingen, met name de wijze waarop en met welke middelen uitvoering wordt gegeven aan het bevorderen van de leefbaarheid. Voor 2 bestaat de invulling voornamelijk uit de oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin. En ten tijde van het onderzoek was nog onduidelijk over welk budget en voor welke activiteiten daarvoor beschikt kan worden. Dus wij adviseren om de voortgang van de invoering van het centrum te monitoren en daarbij te letten op de 5 preventieve taken van de WMO. Nou, meen ik ergens gelezen te hebben dat in 2010 het Centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd zou moeten zijn. Maar ja, de actualiteit heeft ons rapport een beetje ingehaald. Dus het zou best kunnen zijn dat het inmiddels gebeurd is. Maar dan toch even monitoren op die preventieve taken. Onduidelijkheid voor het prestatieveld 3. Onduidelijkheid over het bereik van het loket. Het blijkt niet welke percentage degene die van het loket gebruik moeten maken bereikt worden. Ook over de kwaliteit van het loket valt nog iets te zeggen. Het benchmark van het SGBO, dat is uitgevoerd over het loket, geeft ook onvoldoende duidelijkheid. Daar komen we straks nog wel even op terug. Er is ook onvoldoende zicht op de mantelzorgers en de vrijwilligers, want vragen als wie wil de gemeente ondersteunen en met welke middelen kunnen beantwoord worden, omdat je gewoon niet weet wie mantelzorgers zijn in deze gemeente en wie als vrijwilligers optreden. Ten aanzien van prestatieveld 5, daar ook ten aanzien daarvan geldt dat niet echt zicht is op de doelgroep, dus zal de groep van AWBZ cliënten in beeld gebracht moeten worden. Voor 6 geldt dat scherpere doelen, activiteiten en beschikbare middelen bepaald zouden moeten worden. En ditzelfde geldt ook voor prestatievelden 7, 8 en 9. Over 6 nog even deze opmerking. Er is een kanteling inmiddels waarbij het beleid erop gericht is om resultaatgericht te werken. Dus de voorzieningen aan te bieden met het oog op een te bereiken resultaat. Ik neem aan dat de gemeente Bergen daar ook wel toe zal overgaan door de verordening die daarvoor door de VNG wordt aangeboden ook aan te nemen als uitgangspunt voor het beleid. Even kijken, nou gooi ik het door elkaar.
Nee, de beoordeling met de normenkader.
Oh ja. Goed, belangrijk is dat het, dat is in ieder geval een constatering die we gedaan hebben, dat het beleid in Bergen voldoet aan de wettelijke eisen. Per prestatieveld is een met de plussen en minnen aangeven en beoordeling gegeven. Daar wel er is geen uitspraak gedaan. En in de begroting en jaarstukken kan de uitvoering van de WMO onvoldoende gevolgd worden. Ik heb het net al even over die benchmark gehad. Dat WMO-loket, daar heeft de SGB van gezegd. De SGB heeft daar naar gekeken. Maar onze conclusie is dat je ook wel voorzichtig moet zijn met de uitkomsten van, want de thermometer die de SGBO heeft gestopt in het loket, die meet niet het effect van het beleid. En daardoor kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat het beleid en uitvoering zeer positief is, want Bergen heeft een score volgens deze benchmark van 80%. Goed, komen tot de aanbevelingen in het algemeen. Per prestatieveld zouden in ieder geval heldere doelstellingen geformuleerd moeten worden. de activiteiten en de te behalen resultaten en de in te zetten middelen aangegeven moeten worden in meetbare prestaties en indicatoren. Ik ben de volgende onderzoek. Er zou een terugkoppeling moeten plaatsvinden over de uitvoering per prestatieveld in de jaarcyclus van begroting, MARAPS, BRAPS en de jaarrekening. En voor een discussie over de concrete doelen van het WMO-beleid, die zou gevoerd moeten worden en er zou een beter meetinstrument ontwikkeld moeten worden om prestaties en effecten te kunnen toetsen. Dat leidt tot enkele specifieke aanbevelingen. Wat ik net al zei, dat de voortgang van de oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin gemonitord zou moeten worden. Toets vooral de kwaliteit en het bereik van het WMO-loket door zorgbelang. Breng de mantelzorgers en de vrijwilligers in kaart en ontwikkel een traject om deze groep te bereiken en te begeleiden. Breng de 95 AWBZ-cliënten in beeld en wijs hen op de rechten die zij hebben in het kader van de WMO. En werkt de prestatievelden 6, 7, 8 en 9 uit in concrete doelen en activiteiten. En middelen. Wat wij vooral met dit rapport proberen te bereiken is dat de gemeenteraad kennis neemt van de inhoud van het rapport en van de aanbevelingen. En wij als Rekenkamercommissie hechten in ieder geval aan een uitspraak van de gemeenteraad ten aanzien van de conclusies en de aanbevelingen die gedaan zijn. Daar zien wij in ieder geval met vertrouwen en belangstelling naar uit. Overigens moet ik nog even één kleine opmerking maken over de aangeleverde stukken. Daarbij zit abusieflijk ook een ambtelijke reactie op het rapport. Kijk, onze werkwijze is om de feiten te verzamelen en dat voor te leggen aan een ambtelijke organisatie om te kijken of we daar geen misslagen in hebben gemaakt. En dat is eigenlijk voor het rapport bedoeld. En dan pas, als we dan het rapport klaar hebben, dan gaat het voor de bestuurlijke wederhoor. En de reactie daarop, van de zijde van het bestuur, is van belang voor u. En daar verwijs ik ook naar. Dus u moet eigenlijk maar die ambtelijke reactie vergeten. Die had eigenlijk niet meegestuurd moeten worden. Goed, dat ter inleiding. Wij zitten klaar voor om uw vragen eventueel te beantwoorden. Uw eventuele vragen te beantwoorden, bedoel ik. Zo moet ik het zeggen.
Oké, okay, dank u wel. Wie van de leden mag, of wie heeft er eventueel vragen aan de heer Meester? Mevrouw Ras, GroenLinks, gaat u gang.
Allereerst dank voor de korte toelichting. Heel fijn, daar kunnen veel mensen wat van leren, om dat zo to the point te houden. Ja, dat is toch verfrissend. Nee, dat was na deze middag eerlijk gezegd. Een bijeenkomst vanmiddag. Ik vind het rapport is ook heel duidelijk. Ik heb eerlijk gezegd geen vragen aan u, omdat het rapport heel duidelijk is. Maar meer een reactie van de wethouder ben ik heel erg benieuwd naar. Omdat inderdaad die ambtelijke reacties, vond ik erg onderkoeld. Hè, na alle conclusies die werden getrokken, dacht ik, nou, er is best wel wat aan de hand. Hè. Het regent onduidelijk, onvoldoende, kan veel beter, het dient versterkt te kunnen worden. Nou, er staat nogal wat. En ik ben heel erg benieuwd van het rapport dateert van volgens mij de eerste opleving van het rapport in juni volgens mij. Daarna is er een ambtelijke reactie. We hebben al een hele weg gelopen. Maar ik hoop niet dat alle ontwikkelingen rondom de WMO stil hebben gestaan. En ik ben benieuwd waar we de verbeteringen gaan zien.
Ik hoop mag reageren. Kijk, de ambtelijke reactie is gekomen op het moment dat het rapport nog in wording was. He, dus het is nog niet de eindversie van het rapport waarover de ambtelijke reactie gaat. Kijk, wat wel van belang is hoe het college zelf op het rapport heeft gereageerd. Daar zie je wel een verschuiving. En ik denk dat u bij de besluitvorming wel eventjes ook rekening moet houden met datgene wat het college erover gezegd heeft.
Oké, dank u wel. Verder nog vragen aan de heer Meester? Meneer D66, gaat u gang.
Ook het compliment in uw richting voor het rapport. Dus ook namens onze partij. En wat dat betreft delen we ook de mening van Odile. Of mevrouw Ras, moet ik zeggen. Eén ding vraag me af. U heeft de status quo opgenomen van hoe de zaak op dit moment is.
En u heeft geen uitspraak willen doen over de risico's die eraan zitten te komen voor de WMO ten aanzien van het landelijk beleid wat er op ons afkomt. Met name de grote verschuivingen van bijvoorbeeld ouderenzorg, maar met name een veel zwaardere en nadrukkelijke beroep op de gemeente. Heeft u dat bewust niet gedaan, dat u risico's geïnventariseerd? Of past dat niet in de taak van de opdracht?
Meester.
Ja, we zijn met z'n tweeën.
Dat mag ook. Dat is goed.
Het is een beetje in de tijd van dat we het onderzoek gemaakt hebben. Maar als u goed leest, dan zeggen we eigenlijk per prestatieveld. En relateer dat maar wat u aan informatie krijgt in de begroting en rekening. Dat je veel sterker moet sturen naar activiteiten en middelen. En dat je dat labelt. Dus het zou heel mooi zijn eigenlijk dat je in de begroting 2011, in de paragraaf. Hè, WMO...
Sorry, dat bedoel ik helemaal niet.
Oh.
Ik ben een beetje bot in mijn hoofd, maar dat bedoel ik niet. Wat ik bedoel is met name, er zijn een aantal beleidsmatige zaken op komst.
Ja?
Die een veel groter beslag gaan leggen. Ook beleidsinhoudelijk. Als je het met name hebt over ouderenzorg, dan wordt dat begrensd, die zorg. En er wordt met name nu op dit moment gezegd. Let op, er gaat een grote verschuiving plaatsvinden van het ene veld in de richting van WMO en AWBZ. En dan komt op jullie bordje. Die risico's, die tref ik niet aan in uw rapport.
Nee.
Terwijl die van significante invloed zijn, met name de risico's bij het niet hebben van beheersinstrumentarium waar u aan refereert.
Dat klopt. In de timing hebben wij dat niet meegenomen, dat is correct. Maar ik ging erop in dat als je het al eerder gedaan zou hebben, na prestatieveld, naar doelen, activiteiten, middelen, dat je dan ook bij verschuivingen op dezelfde manier moet bijsturen in het nieuwe beleid dat op je afkomt. Dat is even wat ik wilde zeggen. En dat is niet meegenomen omdat wij dit afgerond hebben op 1 oktober en de nieuwe ontwikkelingen komen een beetje daarna. Oké,
dank u. Anderen nog? Ja, ik denk, gemeentebelang gaat er gewoon.
Dank u, voorzitter. Ja, ook onze fractie vindt het een fraai rapport. Maar ik denk wel dat we ons inderdaad moeten realiseren dat het rapport al voor een gedeelte door de nieuwe ontwikkelingen is achterhaald. Wat u zelf al zei, Centrum voor Jeugd en Gezin. We hebben net al van de portefeuillehouder gehoord is dat er al in juni afgelopen jaar een coördinator is aangesteld. Dus daar is al het een en ander in bezig. Wij hebben ook begrepen dus dat het smart formuleren van de diverse doelstellingen, dat er ook al een aardige inhaalslag bij gepleegd is. Één vraag die we wel hebben, dat is dit rapport ook al besproken met wat voorheen dan gecoverd was door de klankbordgroep, de kleinere belangengroepen en de WMO adviesraad?
De WMO adviesraad die hebben wij op enig moment betrokken bij het onderzoek, maar op dat moment was die adviesraad nog maar net opgericht. En we hebben toen een gesprek gehad met de voorzitter. Maar ja, eigenlijk ja, die kon nog weinig vertellen, want hij had de ervaring nog niet. Dus ja, dat heeft dus verder geen vervolg meer gekregen.
Geen input gegeven.
Geen input gegeven, nee. Nee.
Meneer Van Heijsteden, PvdA, gaat gaan.
Ja, voorzitter. We hebben de rekenkamercommissie, de leden van de commissie bedanken voor het werk wat ze gedaan hebben. Het is grappig om te zien dat dit is zo'n beleidsstuk waar we als raad, er is een aantal van ons al jarenlang mee bezig zijn, vanaf het begin van de invoering tot aan dit moment nu. En je hebt dan een beetje de neiging, vooral omdat het in het begin ontzettend veel tijd in wordt besteed, in de zin van informatieavonden, presentaties enzovoort. En dan ontstaat dat, dan wordt zo'n wet ingevoerd en er wordt steeds meer aangehangen, er komt steeds meer bij. En het is heel goed dat er eens een keer met andere ogen weer gekeken wordt naar die hele WMO-wetgeving en invoering. En dat u conclusies trekt die wij niet direct meteen getrokken zouden hebben. Gewoon eventjes boel weer wat scherper de boel neerzetten. En dat is een heel handig instrument voor ons. Daar kunnen wij weer mee verder. Dank u daarvoor.
Fijn dat te horen. Dank u.
Andere leden nog van de commissie? Nee? Ja. De algemene ronde. Ja. Dan wou ik in elk geval de heren sowieso bedanken. U mag erbij blijven om inderdaad gewoon de rest van de vragen aan te horen. Wie mag ik voor de algemene ronde het woord geven. Meneer Hof, D66 gaat gewoon.
Ik heb de reactie teruggelezen en de ambtelijke reactie terug naar de commissie. Ik kan voor een deel in leven, want voor een groot deel besef ik ook dat we in een ontwikkeling zijn waarin je niet van het ene moment op het andere moment op level 10 kan opereren. En je merkt in ieder geval de bereidheid om naar een hoger niveau toe te groeien als het gaat om de beheersbaarheid. Dus wat dat betreft, en daar ben ik wel blij om dat te signaleren. En u heeft ook al aangegeven in eerdere raadsdebatten, ook en ook de organisatie, van ja, we willen toe naar het benoemen van die doelen en het veel concreter maken. U noemt het BCF-instrumentarium hier onder andere. En toch zit daar een stukje bezorgdheid als het met name gaat om het juiste beheersinstrumentarium voor onze organisatie. Zeker als het met name gaat om de inkomsten-uitgavenkant en met name ook om de beheersbaarheid van de prestaties die onze partners in de WMO eigenlijk uitvoeren. Is dat voor ons eigenlijk voldoende transparant en meetbaar, met name de prestaties die zij leveren tegen de middelen die zij vragen, of dat gewoon wel klopt? En daar zit mijn grote zorg, en dat beheersinstrumentarium, dat moet er gewoon goed en snel komen. En daar zit de grote zorg. Naast met name het benoemen van doelstellingen en concrete doelen per beleidsveld. Want daarin onderschrijft, maar dat onderschrijft u al. Dus dat is even de eerste reactie hiervoor.
Andere leden van de commissie nog vragen aan de wethouder? Geen? Dan geef ik de wethouder het woord. Mevrouw Lut, ik ga er gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. In eerste instantie moet ik even iets zeggen over de hele wet maatschappelijke ondersteuning. U heeft zelfstandig natuurlijk het besluit genomen om dit onderzoek ook te doen. De Rekenkamercommissie, en dat is denk ik heel prima. Alleen, ik vraag me alleen even af het moment, omdat de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning is een wet met allerlei regelgeving ook, die als een... Maar ik wil niet zeggen tsunami, maar wel als een hoos over de gemeente. Alle gemeentes heen gekomen. Echt op dat moment dat u ook het onderzoek heeft gedaan, was het eigenlijk allemaal net, een beetje in de kinderschoenen. Dus in dat opzicht, zou ik persoonlijk mijn voorkeur hebben gehad als het bijvoorbeeld na 4 jaar het onderzoek was gaan, bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, het rapport ligt hier. U heeft een aantal conclusies getrokken. En waarvan wij zeker een aantal conclusies steunen. Want we zijn heel druk bezig met het in kaart brengen van die prestatievelden. In de voorjaarsnota komen we dus ook met het in kaart brengen van die prestatievelden. Dit jaar moet het beleidsplan geherijkt worden. Dus dat betekent dat met het nieuwe beleidsplan ook de nieuwe doelstellingen meegenomen worden. Nou, dat is een heel belangrijk punt. Dat loopt eigenlijk ook een beetje als een rode draad door het rapport heen. Dat het heel belangrijk is om die prestatie verder met die doelstellingen te formuleren. En uiteindelijk ook met de budgetten daaraan gekoppeld. Dit is een hele duidelijke motie geweest, ook van de Raad. Vorig jaar een wens ook om daar uitvoering aan te geven. Zometeen gaan we het nog even hebben, zelfs ook over de beheersmaatregelen van een aantal voorzieningen. Dat is na de pauze, zouden we het daar nog even over hebben. Dus ik onderschrijf ook de woorden van meneer Half. Ja, het is in ontwikkeling. We moeten inderdaad vaart maken. En ik onderschrijf ook uw zorg over de toekomst. Er komt steeds meer op ons af. Het is in de tijd dat u dat onderzoek heeft gedaan, is het ook niet de ondersteunende begeleiding is er toen bijgekomen. Ik dacht 2009 in januari. En straks op een aantal jaar gaat zelfs de verpleging en de verzorging erbij komen. Dus dat betekent zeg maar, dat er heel veel werk en nieuwe dingen, ook gewoon een heel nieuw segment aan zit te komen. Dat betekent dat er behoorlijk wat inzet gepleegd moet worden op dit dossier. En ook proberen wij de regionaal een aantal zaken op te pakken. Want juist die WMO, die, de collectieve voorzieningen, die zijn net ook al iets over. In een aantal prestatievelden zijn uitermate geschikt om juist regionaal op te pakken. Omdat resultaatgericht gestuurd moet worden. En ja, daar moeten we ook een slag maken. Dat is vanmiddag ook nog eens een regionaal aangegeven. In de VEST hebben we daar ook nog even over gehad met wethouders en raadsleden. Even kijken. Ja, verder heb ik niet echt een vraag gekregen hier uit de commissie. Dus ik wil het even hierbij laten.
Ja, van, dank u voorzitter, maar van ik begrijp eruit dat de wethouder, dat het de wethouder duidelijk is, dat als je tegenwoordig wat aanpakt, ook als het in de zachte sector verkeert, zoals WMO, dat je goede doelstellingen moet formuleren en gewoon eigenlijk steeds weer die 3W-vragen moet beantwoorden. Dat is de hele kern van de uitkomst van het onderzoek. En daar moeten we dus nogal wat aan gaan doen. Dat is onderdeel van het projectmatig werken binnen de gemeente. Het sluit allemaal op elkaar aan. Enzovoort. Dus ik wens u veel succes. Het is een zachte sector, dus heel moeilijk te definiëren wat precies dat allemaal moet. Gaan we meetbare meetpunten zoeken. Dat, veel succes ermee.
Dank u wel.
Mevrouw Ras, ik heb nog een concrete vraag over het CRG. Want in juni of juli is er een coördinator aangesteld. We krijgen een memo in het tweede kwartaal.
Eind januari is een memo van stand van zaken en tweede kwartaal evaluatie.
Een evaluatie, maar is het zo, er zijn nog geen locaties van het CRG? Wat gebeurt er in de tussentijd voor mensen die een beroep zouden willen doen op het CRG?
Op dit ogenblik kunnen ze op verschillende punten gewoon terecht met een vraag bij de jeugdzorg nog steeds. Maar het is zo dat wij we hebben zeg maar in de drie, het uiteindelijke doel zou zijn om in de drie kernen, dus echt met Bergen-Schorel, een inlooppunt te maken voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. En bij voorkeur zouden we dat koppelen aan het consultatiebureau. Dus dat betekent in Bergen zit de consultatiebureau in het Binnenhof. Dus we zijn aan het kijken, is het gewenst dus op die locatie ook? Of kunnen we het misschien niet beter koppelen ergens in aan school? Omdat daar natuurlijk de meeste kinderen ook en ouders komen. Dus dat onderzoek vindt nu nog een beetje plaats, maar daar komen we binnenkort wel met een voorstel over. Waar dat dan gaat komen en of dat inderdaad ook wel op die manier gaat werken. Hè? Want wat de praktijk nu even leert over het zorgloket, er zijn nu ook drie inlooppunten waar mensen dus met hun vragen terecht kunnen wat betreft de WMO-vragen in het zorgloket. En ja, het loopt niet storm, om het maar zo te zeggen. Dus dat betekent dat mensen eigenlijk rechtstreeks of bij de huisarts terechtkomen of hier bij het zorgloket in het gemeentehuis. Dus waarschijnlijk weten mensen toch beter de weg te vinden als wij denken. We willen het laagdrempelig maken, dus eigenlijk verdelen over de kernen. Het is even de vraag van wat is het meest efficiënt, hoe bereiken we het beste onze inwoners. Dus daar komt een voorstel over.
Oké, dank u wel. Meneer Van Huijsten, de PvdA, ga de gang.
Ja, voorzitter. Toch even de reactie van de wethouder was toch in eerste instantie, als ik het even kort op de bocht zeg, maar volgens mij zei u dat wel zoiets, dat het rapport toch misschien wat te vroeg kwam voor beleid wat eigenlijk nog in de kinderschoenen staat. Dan denk ik van, dat gaat niet helemaal goed. Want volgens mij geeft het rapport nu aan dat het beleid wat zeg maar ten aanzien van de WMO op dit moment wordt geformuleerd, dat meer, ja, en dat ik dat moet zeggen, maar smarter moet worden. Dat klinkt vreemd,
hoor.
Dat klinkt vreemd, ja.
Nog een keer.
Maar goed, dat dat smarter moet worden, daarvan denk ik, wat het voorkomen moet worden, want u geeft zelf aan, er gaat weer een hele reeks van dingen die straks tot die WMO gaan behoren en tot die gemeentelijke taak gaan behoren, een verschuiving, dat soort zaken. Zie het rapport al eigenlijk nu als een stimulans ook, om niet alleen de zaken die er nu al zijn, om die nog, ga ik weer zeggen, smart te maken, maar om eigenlijk dat al mee te nemen ook naar de nieuwe zaken die gaan komen, om die ook straks tot de gemeentelijke taak gaan behoren en tot die WMO gaan behoren, om die eigenlijk direct al voordat het beleid hier misschien hier wordt in de raad wordt goedgekeurd, om het dan al meteen smarter te maken. Want anders hebben we over 5 jaar misschien weer een de vraag aan een aan misschien wel dezelfde heren gesteld. Of ze nog weer naar kunnen kijken. Want het wordt natuurlijk het wordt heel groot, die WMO. En dan zou ik zeggen van, neem die aanbevelingen mee, eigenlijk al niet alleen voor wat we al hebben, maar vooral ook voor wat er straks gaat komen.
Meneer Half, gaat toch
graag even een reactie op uw verhaal. Natuurlijk, ik had hier voluit kunnen gaan over dit stuk. Dat was heel gemakkelijk geweest. Maar ik vergeet even niet wat we hier een paar maanden geleden ook in deze raad hebben gehad. Er is een stuk gekomen over met name waarin nadrukkelijk is toegezegd dat we zaken smart zouden gaan formuleren. Dat is toegezegd. Er is gezegd van we gaan met name de maatschappelijke impact van een aantal dingen gaan we weergeven. Dus er wordt gewoon een begin meegemaakt. Dus ik heb wat moeite met het feit alsof de wethouder daar helemaal niets aan zou doen. Er gebeurt genoeg op dit moment. Alleen zegt volgens mij terecht, en ik ga niet op uw verdediging zitten, maar zegt terecht van ja, we zitten nog niet op het hoogste level. Maar ik merk wel duidelijk dat er als het gaat om de bereidheid om met name in doelen te denken en in concrete smarte functies, dat er nadrukkelijk aan wordt gewerkt. Echt.
Mevrouw Lut, ik ga er gewoon.
Ik wil even, dank u wel, maar ik wil inderdaad zeggen, want misschien had u even het idee dat we niet de aanbevelingen mee zouden nemen, maar we gaan zeker met de aanbevelingen aan de slag. Dat
meneer Haring, ga er gewoon.
Ja, dank u voorzitter. Twee kleine slotvraagjes. Betreft de conclusies.
Die vraag heb je ook nog meestal weer een hoop
vragen. Ik hoor het graag staan. De conclusies 2 en 3. Het is een lastige vraag. Is het mogelijk om een tijdspad hier aan te geven?
Realiseerbaar.
Is het realiseerbaar? Hoeft u hier meteen antwoord op te geven. De tweede vraag is, als we het stuk ook doorlezen, dan constateren we dat er een bedrag tussen de 8 ton en de 1,6 miljoen euro, wat eigenlijk beschikbaar is voor de WMO, dat dus niet is gebruikt. Is daar een reden voor aan te geven?
Nou, mevrouw Lut, ik ga het goed. Volgens mij, zeg maar op het moment van het onderzoek, dat is eigenlijk wat ik constateer ook in het stuk, dat de verschillen in die bedragen op het moment dat zeg maar er een beroep is gedaan op de WMO-voorzieningen, kun je eigenlijk wel stellen dat er te weinig beroep is gedaan op de voorzieningen die er zijn, want anders zou ook meer geld, zeg maar meer middelen die beschikbaar hebben, zouden die opgemaakt worden. Dat verschil wordt ook aangegeven. De oorzaak daarvan is me niet helemaal duidelijk. Die heb ik niet helemaal boven water. Dat is 1. En uw eerste vraag over 2 en 3. Dat is het antwoord wat ik net heb gegeven. En bij de voorjaarsnota gaan we de prestatievelden in kaart brengen. En bij de herijking van de beleidsnota in 2011 komen we met de smart start formuleringen van de doelstellingen. Dus dat is even in het kort het antwoord.
Oké, dank u wel. Dan ga ik aan de commissie vragen hoe u het behandeld zou hebben in de raad. Er zijn namelijk meerdere keuzes voor de hand. Het rapport kan als kennisgeving aangegeven worden aan de raad. Lijkt me niet verstandig. U kunt het als aanstuk door laten gaan. Dat de aanbevelingen door de raad wordt overgenomen. En u kunt het als B-stuk inderdaad laten behandelen. A-stuk. Dan kiest iedereen voor A. Dat lijkt me een heel verstandig besluit. Dank u wel. En heel erg bedankt voor de presentatie en absoluut ook bedankt voor het rapport. Dank u wel. Dan wou ik eventjes vragen van of iedereen een super behoefte heeft aan een pauze of dat u zegt allemaal van jongens, jakker maar door en dan jakkeren we lekker door.
Het is kwart over
9,
de pauze is voorbij.
Oké. Okay. De kan water kan gevuld worden. En als de blazen even geleegd willen worden, dan kan het ook nog. Dan schors ik het eventjes na 4 minuutjes. Dan gaan we zo door. goed, het quorum hebben we. Dus ik zou zo zeggen van ik ga van start. We gaan naar tenminste de herstartende vergadering. Voorstel betreffende het vaststellen van de beheersmaatregelen WMO. Het is de bedoeling dat de commissie in overleg treedt over de beheersmaatregelen en hierover echt een duidelijke mening. Zodat we een advies uit kunnen brengen naar de wethouders. En het nemen van de beheersmaatregelen is een uitvoerende taak van het college. Dus het is meer dus dat je het college een duidelijke formulering naar hen toe formuleren. Wie mag ik het? Meneer Haring, gemeentebelangen, ga er gewoon.
Voorzitter, dank u. Ik hou het kort. Oh ja. De fractie van gemeentebelangen wil ook bij dit punt nog eens even hameren op het maatwerk. Maar ik geloof dat de portefeuillehouder wel weet dat wij dat graag willen. Ten alle tijde maatwerk. En straks dan komt er nog een klein puntje bij. Bij het punt over de woonvoorzieningen vraagt gemeentebelangen zich af of het niet mogelijk is om bij aanpassingen, bijvoorbeeld het installeren van een traplift of dat soort kostbare dingen, een koppeling te maken met het feit of er sprake is van een eigen huis of een huurwoning. En dan bij eigen huis zou dan wellicht, maar ja, ik breng het als een vraag aan de wethouder of het mogelijk is, bij eigen huis misschien een aanpassing te laten financieren via een renteloze lening of een renteloze hypotheek. En bij een huurwoning via een leaseconstructie. In dat geval kan bij beëindiging van het gebruik van de voorziening, dan wel het beëindiging van het gebruik van de woning, bij verhuis of zo, deze voorziening makkelijker doorstromen naar een andere gebruiker. En nu wordt die te vaak, als er iemand anders in het huis komt en heeft er die nodig, wordt het gedemonteerd en wordt het bij het geld vuil gezet. En het kost ontzettend veel geld extra en dat is dus heel jammer. Je zou kunnen praten over een soort van statiegeldregeling. De vraag is dat mogelijk? En de tweede vraag van gemeente Belangen die gaat over de rolstoelpools. Dat ziet gemeente Belangen niet zitten, omdat ook hier heel erg duidelijk sprake moet zijn van maatwerk. Want iemand die een dwarslesie of een hoge lesie of een lage dwarslesie of een hoge dwarslesie heeft, heeft een andere andere rolstoel nodig. En datzelfde gaat ook voor iemand die breed gebouwd en zwaar gebouwd is uitgevallen, vergeleken met iemand die heel licht gebouwd is uitgevallen, die heeft ook een andere rolstoel nodig dan de ander. Dus de vraag is of het niet mogelijk is dat iedereen gewoon zijn eigen type rolstoel houdt. We kunnen altijd nog wel misschien een paar mensen poelen. Dat zijn de vragen, voorzitter.
Wie van de collegeleden? Commissieleden? Meneer de Jong, CDA, gaat er goed.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zo maak je nog eens promotie in korte tijd. Ik zal daar verder niks over zeggen. Maar het CDA heeft met aandacht naar die beheersmaatregelen gekeken. En wij hebben de indruk dat het voornamelijk gericht is op het proberen te beheersen, dan wel voorkomen, van zo'n budgetoverschrijding van, als ik het goed herinner, van 3,5 ton in het afgelopen jaar enzovoort. Wij vragen ons dan af of u de beheersmaatregelen heeft gemaakt naar aanleiding van een analyse van de oorzaken van die overschrijding. En of dat of dat het geval is. Verder geen vragen, voorzitter.
Oké. Mevrouw Ros GroenLinks.
Allereerst willen wij complimenten afbrengen voor dit. Het heel helder, heel duidelijk. En ook snel naar de wens van de raad gewoon opgeleverd. En we hebben geen vragen, maar inderdaad, we gaan natuurlijk graag met elkaar in discussie.
Dan zou ik zo zeggen van breng met de discussie, ja.
Oké. Maar ik zag wat twijfel bij de wethouder over die discussie. Dus ik wou inderdaad van is dat wel de bedoeling dat we zo in discussie gaan?
Dus als ik mag. Nou ja, dit is een, zeg maar, hier liggen de mogelijkheden, zeg maar, de beheersmogelijkheden om de kosten te beheersen. Dus waarbij bij de voorstel staat, dus bij de onderwerpen ook, welke haalbaar zijn en welke niet haalbaar. En u krijgt dus in het tweede kwartaal een stuk uitgewerkt met de dus zeg maar de punten die haalbaar zijn. Ik zal ze zo dan anders nog wel even toelichten, maar en die worden uitgewerkt. En u zou bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bij het puntje hulp bij huishouden staat bijvoorbeeld het vaststellen van strengere indicatiecriteria. Nou, dat is niet gewenst, dus die willen wij ook niet uitwerken, want dan zit je gij straks vreselijk onder de landelijke norm zitten en onder de wettelijke normering. Maar u als raad zou kunnen zeggen, nou, we zouden toch graag dat uitgewerkt willen zien. Dus hier hebben wij al aangegeven wat voor ons haalbaar is. En dat gaat uitgewerkt worden. En dat krijgt u dan in het tweede kwartaal.
Even een aanvullende vraag. Uitgewerkt worden in wat krijgen we dan meer aan meer informatie? Is dat financieel inderdaad van wat...
U krijgt een advies en hoe, op welke wijze dat dan wel beheersbaar kan worden.
Dus er is nu niet een noodzaak om daar discussie over te voeren, alleen als wij aanvullingen zouden hebben of zoals de aanvullingen van de gemeentebelangen. Oké. Okay.
Want het is gewoon echt de bedoeling dat het college op de hoogte is van hoe er binnen de commissie en binnen de partijen gedacht wordt en dat als een aanbeveling meegeven. Wie mag ik het woord geven? Meneer Van Huisteden, gaat gewoon.
Voorzitter, namens mijn fractie wil ik eigenlijk de complimenten overbrengen voor dit stuk. Want dit vinden wij nou echt een voorbeeld van hoe je in een betrekkelijk kort stuk heel duidelijk ziet wat je gevraagd hebt. We hebben gevraagd namelijk wat voor mogelijkheden zijn er om de WMO, de uitgaven voor de WMO, beheersbaar te maken. En de aanleiding was een forse overschrijding van de budgetten voor de WMO. En wij zien het ook inderdaad zo, als de wethouder het heeft aangegeven, als een aanzet, een eerste inventarisatie voor wat is haalbaar en wat moet je niet doen. En dat niet doen is ook heel duidelijk. Als je zeg maar onder landelijke criteria gaat komen, dan moet je daar niet aan gaan zitten. Ik bedoel, dan gaan we het heel verkeerd doen, maar we hebben wel vooral de bedoeling van waar zit de ruimte om binnen de criteria die ook landelijk gesteld worden, om toch ervoor te zorgen dat, en we kunnen allemaal de voorbeelden geven waarvan we zeggen van nou, het is toch eigenlijk onwenselijk dat we daar zoveel geld aan uitgeven. En die heeft u in kaart gebracht en daar ook nog bij geschreven of dat haalbaar of niet haalbaar zou zijn. Wij zien het als een uitstekende aanzet inderdaad. En we zijn heel erg benieuwd om te zien wat nou precies, want haalbaar, we denken goed, het kan, maar wat het dan vervolgens oplevert. En dan denk ik dat het ook goed moet zijn om erbij te schrijven wat voor onrust ben je te wegen als het heel weinig opbrengt, maar het zorgt wel voor ontzettend veel extra ambtelijke last of mensen die onderzocht moeten gaan worden of andere onderzoeken, dan kunnen wij zeg maar op basis van al die gegevens bepalen of dit zinvol is of niet. Maar voor ons is wel duidelijk dat er dat we wat moeten gaan doen aan de beheersing van de WMO, van de uitgaven die er voor de WMO worden gedaan. Ja, ook omdat het een open regeling is, open einde regeling is, en dat kan ons als gemeente behoorlijk in de problemen brengen. Dus een prima stuk, dank daarvoor.
Meneer Haasma, VVD.
Ja. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk dat de VVD zich in grote lijnen aansluit bij wat de vorige spreker ook heeft verwoord. Wij zitten ons, maar ook de anderen neem ik aan, toch wel af te vragen wat de ruimte van de gemeente is om het een en ander te doen. Want als ik zo de bijlagen lees, dan wordt heel terecht wordt natuurlijk opgemerkt wat de beperkingen zijn. En die zijn best nog wel groot. Dus ik ben eigenlijk wel heel, heel nieuwsgierig waar de wethouder straks in de verdere uitwerking mee komt. Maar ik weet niet of er veel mogelijkheden zijn. Laten we hopen van wel. Ja, dank u wel.
Oké, dank u wel. Meneer Half, D66 gaat er gaan.
Ik hoef niet aan te sluiten bij complimenten, want het is lekker leesbaar, makkelijk, kort. Heerlijk, zo zou je het altijd willen hebben, zoiets, zo'n stuk. Zo zou je het altijd willen hebben. Ja, mijn confrontatie met het beleid was eigenlijk heel afgelopen vrijdag bij mijn ouders thuis. Waar ik plotseling in de gang stond en opeens zag ik daar een beugel aan de trap. Ik zei, hoe kom je daar aan? Nou, hij zegt, we hebben een brief gekregen en we konden het zo laten installeren. En er kwam een bureau bij ons thuis. Ik zei, maar heb je daar niks aan betaald dan? Je kunt het makkelijk zelf betalen. Dat is ook voor de banden daarom. Dus je neemt me daar ook niet voor. Want wij hebben ook een aantal kennissen die dat veel hartstikke gemakkelijk zelf kunnen betalen. Zijn vermogen, maakt niet uit. En dan ontstaat wel de vraag van, hallo, is er ook een grote doelgroep die dat niet kan betalen. En die straks achter het net vist op het moment dat ze wel een beroep gaan doen, met name op dat potje. Ik neem nu even mijn ouders, maar zo zullen er waarschijnlijk nog veel meer voorbeelden zijn van mensen die dat gemakkelijk zelf kunnen betalen en daar ook bereid voor doen om zo'n investering te doen. En waar zijn nou, en de vraag is gesteld door Hans Haring, door jou, waar is de gemeentelijke autonomie als het met name gaat om de maatwerkbenadering, als het gaat om inkomen, als het gaat om toepassen van maatwerk, waar ligt dat? Waar ligt dat? Daar zouden we graag antwoord op willen hebben.
Oké. Mevrouw Luttek, ga je gang.
Ja, dank u wel. Even kijken, eerst naar gemeentebelangen. U heeft iets gevraagd over een renteloze hypotheek, hè? Of wij zouden kunnen fungeren, nou, ik zal het haast zeggen, als een soort van bankier. Want als je een hypotheek gaat verstrekken aan een inwoner, dan krijg je een soort van bankiersfunctie, denk ik. Ik weet niet of dat een gewenste ontwikkeling is als we op die manier gaan werken. Het is wel zo dat we op dit ogenblik al met leaseconstructies werken. Dus wat dat betreft, het is niet zo dat als iemand iets aanschaft, bijvoorbeeld een lift, dat u zegt van nou, als diegene uit huis gaat, dan wordt dat er weer uitgetrokken. Dat gaat dus met een lease-overeenkomst en dat functioneert heel goed. Dus zover zijn we al goed bezig, denk ik.
Dus geen bankbedrijf, maar wel een leasebedrijf?
Nee, dat is met een apart bedrijf en daar ga je een leaseovereenkomst mee aan natuurlijk. Dus dat is op een andere basis dan zoals u dat stelt. U zegt net van een renteloze hypotheek verstrekken. Dat is toch iets anders?
Nee, maar ik maak het onderscheid tussen huurwoningen en koopwoningen.
Nee, een renteloze hypotheek is een renteloze hypotheek volgens mij. Dus, maar goed, als u zegt van ik wil heel graag dat u dat in de uitwerking meeneemt, zou dat kunnen. Maar ik weet niet, het lijkt mij niet een gewenste ontwikkeling dat wij als gemeente renteloze hypotheken gaan verstrekken. Maar wat betreft het leasen, dat werkt op het ogenblik heel goed. Dan even naar naar CDA. Ja, dank je. Naar meneer De Jonge van het CDA, maar die heeft niet echt vragen gesteld volgens mij.
Nou, ik vind van wel.
Misschien wilt u hem dan nog een keer herhalen.
Ik zal hem nog een keer herhalen. Ik heb van. Wat ik dus vroeg, zijn deze beheersmaatregelen wel of niet gemaakt aan de hand van een analyse van het overschrijden van de kosten in het afgelopen jaar? Ja, van met name ben ik geïnteresseerd in het feit van als Bergen al 3,5 ton overschrijding heeft, wat moet dat dan wel niet in een gemeente als Amsterdam zijn, hè? Dat bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Heeft u die analyse wel of niet gemaakt? Daar komt het eigenlijk op neer. Of is dit gewoon u gaat achter de stoel zitten en waar kunnen we gaan kijken?
Dit is een verzoek geweest vanuit de raad. Dus u zegt van, is dit vanuit de analyse gekomen? U heeft zelf verzocht om met een voorstel te komen voor de beheersmaatregelen. Dus daarvanuit is dit stuk gekomen. En
dan zal ik het concreter maken. Ik zou een analyse hebben gemaakt van de overschrijding.
dan eerst op hoofdlijnen kijken wat voor soort posten er zijn en wat je dus in de gaten moet houden om het allemaal smart te kunnen gaan formuleren en zo.
Het is heel lastig met de individuele voorzieningen om dat in te schatten, omdat er geen goed beeld is te maken van wat er jaarlijks aan verzoeken worden gedaan voor de individuele voorzieningen. Dat is heel lastig in te schatten. Het kunnen er dit jaar 30 zijn en volgend jaar 50. Of, het hangt een beetje vanaf wat voor soort voorziening. Maar dat is voor elke gemeente, dat hoor je ook in elke gemeente, dat lees je ook terug in stukken, dat het heel lastig is om dat te voorspellen. Dat eventjes, want ik proef heel vaak dat men het idee heeft dat het voorspelbaar is hoeveel je uit gaat geven aan je individuele voorzieningen. En dat is heel moeilijk in te schatten. Je kan natuurlijk wel zeggen, ik ga koppel alvast een bedrag aan. Maar dan, ja, dat is dan een grove schatting die je moet gaan maken. En het is een open eindregeling. Ja, ik wil nog even. Dus dat betekent ook dat je niet kan zeggen in november het geld is op. Mensen hebben daar gewoon recht op.
De interruptie
moet niet meer van huis zijn. Ook wel eventjes ter ondersteuning van de wethouder. Maar misschien zit ik daar wel in fout hoor. Wat ik begrepen heb vooral is dat die overschrijding, en we lopen nu een aantal jaren mee, en zeker als we kijken naar de individuele woningaanpassing en dergelijke, daar zit, heb ik begrepen, een groot risico, omdat dat, dan kun je inderdaad van tevoren niet, je weet van tevoren niet hoeveel mensen daar een aanvraag in gaan doen. En als je zo'n aanvraag krijgt, dan kan het soms een hele dure aanvraag zijn. Dus dan kan het nogal een verschil uitmaken of je er op een jaar 5 hebt, of het zijn er 10. Dat kan dan meteen betekenen dat je gewoon dwars door je budget heen schiet. En dat geeft misschien ook wel aan dat de beheersmaatregelen ook natuurlijk hun einde kennen. Want op een gegeven moment kan het ook zijn dat zelfs met die beheersmaatregelen, als ze effectief worden, kan het nog zijn dat er mensen zijn die ook, ondanks alle beheersbaarheid die wij erin gaan leggen, toch recht hebben op dure aanpassingen. En dan kan het nog zijn dat we door ons. Dus het is geen. We stellen onszelf niet veilig door die beheers. Maar we zorgen er misschien wel voor dat. Dat is het woord beheersen ook. Dat we toch. Ja. Wat meer de remmen misschien op kunnen houden.
Mevrouw Ros.
Dan de ondersteuning van mijn rechterzijde. Dus we elkaar toch allemaal gaan ondersteunen. Ik ben het wel eens met van als je niet. Ik denk dat er wel een leereffect zou kunnen zitten. En als je dat ideaal op een rij zet van waar ligt nou het zwaartepunt. Dat je ook kan zien welke beheersmaatregel gewoon het meeste kans van slagen heeft. En dat je dat misschien wel gaat opwegen tegen de administratieve last die het voortbrengt. Maar anderen die aanduidelijk minder zwaar wegen. Dat je die kan laten omdat die gewoon geen effect gaan hebben. Maar dat die alleen maar mankracht en en administratieve lasten in het gevolg hebben. Dus dat denk ik dat daarheen moest gaan, hè? Ja.
Meneer de Jonge, dat zou een beetje aanvullen. Het is niet om nu gelijk te krijgen, maar van. Ik probeer een koppeling te leggen tussen datgene wat we net hebben besproken, de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer. Een van de aanbevelingen was volgens mij, maar die kan ik verkeerd begrepen hebben, is breng de doelgroepen in kaart. En aan de hand van jouw ervaringen en van de ervaringen met datgene wat je uitgegeven hebt in de afgelopen jaren, krijgen die gegevens een voorspellende waarde, als je dus de doelgroep weet, en datgene wat je al uitgegeven hebt voor een toekomst. Dus dan kan je je begroting voor de komende jaren kan je beter en scherper beredeneren, zodat je van tevoren weet dat je op bepaalde punten enorm gaat doorschieten en waar het dan misschien van belang kan zijn om daar extra beheersmaatregelen te formuleren. Dat is hetgene waar ik naar vroeg of u dat heeft gedaan. Ik begrijp dat niet helemaal zo gegaan is, maar ik denk wel dat het belangrijk is om de uitgaven op die manier bij te gaan houden. Dat is hetgeen.
Oké, nou daarvoor zitten we hier, voor aanbevelingen. Mevrouw Luttig, wou nog verder?
Nou, ik dank even, maar even hierop, meneer de Jong. Ik proef dat u zegt, het zou voorspelbaar kunnen zijn, als je dat goed in kaart zou brengen. Dat is juist wat ik net heb gezegd, dat bij deze groepen dus heel lastig is, die voorspelbaarheid. En ik begrijp meer van mevrouw Ros, dat ze zegt van, we zouden ter beheersmaatregel zou je kunnen inschatten wat het meeste effect heeft. En dat is een vorm van een kosten-batenanalyse. En dat willen we inzichtelijk maken straks bij de uitwerking in het advies. Ik ga even naar meneer Haasma van de VVD. Nou, dat is, u vroeg ook naar die ruimte die van die erin zou zitten. En dat, ik weet niet of ik voldoende duidelijk ben geweest over die open einde.
We dat straks
ik, ja, ik hoop dat dat duidelijk is.
In dat verband, als ik mag, voorzitter, want u noemde het woord lease. Is dat gedaan om de kosten te beheersen? Of is het gedaan omdat het makkelijker is, omdat je iets uit handen geeft?
Nee, het is met name ook in verband met de kostenbeheersing. Ja. Ja.
Ja, ik wil niet op de techniek van dat leasen nu ingaan, maar ik zit me dan toch... uiteindelijk leased.
Geeft de gemeente het over aan een partij en die sluit een contract met degene die de voorziening in huis nodig heeft? Of is het de gemeente... welke partijen tekenen zo'n overeenkomst dan? En wat is het voordeel daarvan?
Nou, u gaat inderdaad erg op details. En ik denk dat ik het weet, maar ik wil u geen verkeerde informatie geven. Ik denk dat ik het voor 99% weet. En toch hou ik het antwoord even te goed aan. Want het is inderdaad een technische vraag. Maar mijn inschatting is eventjes van, wij gaan een contract aan met een leasemaatschappij, met de organisatie. En niet een inwoner die daarbij betrokken is. Even naar meneer Half over die voorzieningen. U heeft iets gezegd over die woonvoorziening, die deugel. Volgens mij was er vorig jaar, is er ook budget beschikbaar gesteld voor kleine aanpassingen in woningen. Die wens was er ook en mensen konden tot een bepaald bedrag, dus dat waren kleine voorzieningen, het ging met name ook om deugels, konden mensen een aanvraag indienen. Ik denk dat ze onder die regeling... dat het onder die regeling viel, wat u net opnoemt. Dat is heel apart.
Als het goed is, zijn de brieven...
Kreeg zonder verzoek, je werd er een deugel.
Nee, dat is een, als het goed is, zijn er onder bepaalde bewoners zijn er brieven uitgegaan. Ja, en daar konden ze op reageren. Dus als je niet reageerde, dan kreeg je geen deugel. Dus dat is... Blijkbaar is er dan wel gereageerd, maar gaat u verder.
Dat zijn toch bijzondere dingen hoor ik vanavond eerlijk gezegd.
Meneer Van der Hoog, u had een aanvulling. Even een momentje.
Dank u voorzitter. Als de portefeuillehouder zegt, de mensen hebben daar recht op, maar dan maak je het al, naar mijn gevoel, onbeheersbaar. En ik weet waar ik over praat, want ik ben hulpverlener, ik ben fysiotherapeut, maar zo gaat het me eenmaal. Jij hebt er recht op.
Precies wat u het voorstelt, hè? Mensen hebben een aantal rechten, maar wij kunnen regels stellen om die kosten daardoor beheersbaar te maken. Nou, u heeft een punt.
Oké, meneer Haring, gaat u gewoon.
Ja, voorzitter, ik wacht nog even op de rolstoelpool.
U kunt u nog even een vraag herhalen over de rolstoelpool?
Ja, er staat op pagina 8 bij het punt rolstoelvoorzieningen. Het instellen, dus mogelijk beheersmaatregelen, het instellen van zogenaamde rolstoelpools in zorgcentra. Ons standpunt is dus dat specifiek ook bij rolstoelen geldt dat er daarbij sprake moet zijn van maatwerk. Want niet iedereen past in dezelfde rolstoel, niet alleen qua maat, maar ook qua lichamelijk probleem. En als je dus nu zomaar gaat rolstoelpoelen, dat betekent dus dan dat je allemaal dezelfde rolstoelen in een zorgcentra gaat plaatsen, dan krijg je een probleem. Dus onze vraag is dus of dit nou wel een beheersmaatregel is, dus die ook overeenkomt met het bedoelde maatwerk.
Nou, ik denk dat er twee dingen door elkaar gehaald worden. Iemand kan een rolstoel aanvragen gewoon individueel voor zichzelf. Dat heeft niets te maken met een rolstoelpool zoals het hier wordt gesteld. En de pool zoals het hier wordt voorgesteld, dat zijn inderdaad de rolstoelen die gezamenlijk gebruikt kunnen worden in verzorgingshuizen en andere instellingen. Daar wordt meer op gefocust met de rolstoelpool. En we willen eigenlijk ook gewoon uitwerken in de advisering, willen wel meenemen. We denken dat er al heel veel met rolstoelen wordt samengewerkt in instellingen. Dat was het, voorzitter.
Wat mij betreft, want ik mag geen vragen stellen. Heel flauw, maar ik mag geen vragen stellen. Iedereen tevreden? Dan zijn dit inderdaad dan de aanbevelingen richting het college. En die gaan het uitwerken, want het is dus verder geen punt voor de raad. Dan ga ik door naar agenda punt 6. Voorstel betreffende het vaststellen van de verordening wet investering in jongeren. Wie mag ik het? Mevrouw Paping, VVD, gaat er gewoon.
Ja, wethouder, waar ik zo benieuwd naar ben, is kunt u mij iets zeggen over de situatie voor wat betreft de werkloosheid onder jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar, waar het hier over gaat? In Bergen, deze mensen of deze jongeren krijgen voorrang in, of bij de bemiddeling naar een werkplek. Welk deel van die groep, waar u ongetwijfeld gegevens over hebt, gaat naar school of zit in een leerwerkaanbod? En is die situatie voor wat betreft leerwerkaanbod ook zo lastig als in de rest van Nederland, zo blijkt, hè? Het schijnt wel erg schaars te zijn. En dan wordt er nog gesproken over de bemiddeling van de andere werklozen, zoals bijstandsmoeder en ouderen. Of ouderen, dat die groep zou in verdrukking komen doordat de jongeren voorrang krijgen. Is dat zo? Is dat ook wat uw conclusie is? Tot zover.
Ja, dank u wel. Mevrouw Ras, gaat u.
We kregen net op het nippertje een brief van de FNV Werkgroep Noord-Kennemerland van mevrouw Nanny Andersson. Die stelde hele zinnige vragen, dus dat ontsloeg mij van de taak om zelf vragen te maken. Maar, ja, zij stelde heel duidelijk van, nou inderdaad, 5% van de jongeren krijgt landelijk gezien een leerwerkaanbod. Dat is wel heel inderdaad wat schaars, ja. En ze riep ons op om te vragen van welke resultaten zijn geboekt om in 2009 en wat wordt er verwacht van een nieuwe regeling in de gemeente Bergen. Nou, lijkt me een zinnige vraag bij deze.
Oké, dank u wel. Meneer Zijder, de gemeente Bergen gaat gewoon.
Ja, dank u voorzitter. Dit pakket is minder dan het pakket bij het vorige agendapunt lekker leesbaar. Het is nogal technisch geheel, dat schijnt zo te moeten, maar er wordt wel hoopvol gezegd in de toelichting. Wij willen dit vaststellen zodat de burgers, de betrokkenen weten welke regels en voorwaarden de gemeente ten aanzien van deze wet hanteert. De jongeren moeten uit de verordening kunnen afleiden welke voorzieningen er zijn. Ik denk, als wij dat nauwelijks kunnen, dat de doelgroep dat ook niet kan. Vandaar een concrete vraag. Het is de verordening zoals die ook in de gemeente Alkmaar is ingezet. En waarschijnlijk in meer gemeenten. Ik denk dat elke gemeente met dit probleem zit. En dat er dus behoefte is aan een duidelijke uitleg in de vorm van een folder. Waarschijnlijk zal die al in de maak zijn of misschien als model al aanwezig zijn. Maar dat is een prangende vraag. Of dat inderdaad op korte termijn als deze verordening wordt aangenomen, of dat ook beschikbaar kan zijn. Dan zijn er een paar puntjes niet helemaal duidelijk, het niet goed weer van de afkortingen. Daar zal ik niet overal op ingaan, want anders zitten we hier, meneer Jong, om 1:30 nog. Dat wil ik u niet aan doen. Op bladzijde 3 van de toelichting op het raadsvoorstel. Daar staat iets over de middelen. De bekostiging is als volgt. Het werkleeraanbod uit het participatiebudget. De inkomensvoorziening uit het IDEO. Wat het IDEO is, weet ik niet. Het inkomensdeel, dat vermoed ik al. Maar het had ook het investeringsdeel kunnen zijn, want daar is ook sprake van. Om welke bedragen gaat het? En is dit, er staat daaronder, het participatiebudget is een specifieke subsidie. Hoe is het met het andere gedeelte? Is daar ook een potje voor? Dat blijkt niet uit dit stuk namelijk. Het zal misschien wel ergens elders staan. En hoe groot is de categorie in Bergen? Wat verwacht men daarvan? Dat is een vraag die in andere bewoordingen ook door andere leden is gesteld. Dat was het.
Oké, dank u wel. Meneer Hof, D66 gaat er gaan.
Volgens ons gaat het om gewoon het lokaal doorvertalen van in ieder geval landelijk beleid. Dus wat dat betreft heb je maar volgens mij een beperkte speelruimte om hier gewoon vanaf te wijken. Of geen, is het geen speelruimte? Beperkt. Nou, in ieder geval zijn we benieuwd naar de speelruimte die er dan is. En waar die speelruimte dan met name ligt. Want dan delen we met name dan de bezorgdheid die ook aan de overkant komt van in hoeverre komen andere groepen hierdoor mogelijk in de verdrukking. En we zijn ook benieuwd naar de omvang van de groep. Die vraag is ook gesteld aan de overkant. Dus eventjes de speelruimte voor die we lokaal hebben op dit landelijk beleid.
Oké, meneer Van der Meijden, ja, ga er gewoon.
Dank u, voorzitter. Volgens mij is een belangrijke regel in dit stuk bij de inleiding waarin staat dat in de WEI is er evenals in de wet werk en bijstand de WWB het college verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering. En volgens mij zien we een vergelijkbare beweging gebeuren die er ook ten aanzien van die WWB was. Waarin je toch probeert mensen zo lang mogelijk uit de bijstand weg te houden door ze allerlei andere trajecten aan te bieden. Dat zie je hier volgens mij ook gebeuren. En volgens mij is wel een mooie parallel te trekken met het succes wat wij geboekt hebben als het gaat om de afname zelfs van de bijstandsgerechtigden in Bergen. Ik ben benieuwd of datzelfde hier ook gaat optreden. Een belangrijke vraag die ik wel heb is een groep mensen die volgens mij nu wel stevig in de verdrukking aan het komen is. En dat zijn namelijk de WAI-jongers. Hoe gaat deze regeling, hoe verhoudt die zich tot de WAI-jongers die volgens mij straks sowieso al niet meer als groep bestaan, maar die mensen blijven nog steeds wel bestaan. En hoe passen die in deze regeling?
Oké, naar mijn idee waren dit de vragen van de commissie. Meneer Brink, kan ik u het woord geven of heeft u even een momentje? Een minuutje.
Ik kan op zich beginnen hoor met de beantwoording als...
Is goed, gaat toch gewoon.
En misschien is het goed om even de achtergrond te schetsen van deze verordening. Hè. Het gaat inderdaad, de heer Hals zei het al, terecht om de vertaling van landelijke regelgeving naar de gemeente. Wat we hebben gedaan is die regelgeving zoveel mogelijk regionaal afstemmen. Dus het stuk dat hier ligt is uitvoerig besproken met de andere ons omringende gemeenten. Dat zijn dan de 8 gemeenten in Noord-Kennemerland.
die in principe ook allemaal dezelfde regeling gaan doorvoeren. Ik zal straks nog iets zeggen over de speelruimte die er is, hè, want daar is ook wel, daar zit enige afwijking in. En ik ga een aantal van uw vragen doorverwijzen naar volgende maand, omdat we volgende maand gaan praten over de participatievisie. En dat gaat eigenlijk om het hele uitkeringbestand. Dus wie zit daarin? We hebben vorig jaar met elkaar afgesproken dat we eigenlijk het hele bestand van uitkeringsgerechtigden in kaart zouden brengen en ook op de verschillende treden zouden zitten. Hè, van waar zitten ze in het traject naar uitstroom, naar duurzame arbeid? Nou, daar zit iedereen in van, ik zeg maar, 16 tot 60, 65. U krijgt daar een uitvoerige informatie over. Er komt ook terug op de informatieavond begin februari. En de bedoeling is om de participatievisie dan in maart vast te stellen. En daar wordt ook meer, iets meer gezegd over van hoe ga je met de verschillende groepen om en treedt er wel of geen verdrukking op van bepaalde groepen. Want je gaat dan de middelen die je hebt, zeg maar het participatiebudget, het totale budget, er staat ook veel informatie in over hoe groot het budget is, inzetten op bepaalde groepen. En daar moeten een aantal principiële keuzes worden gemaakt. Maar dat staat eigenlijk los van de verordening die we nu vaststellen. Want die verordening is niet anders en daarom is die misschien ook maar beperkt leesbaar, zal ik maar zeggen. Dat is misschien een beetje de aard van een verordening. Dit zijn de uitvoeringsregels die ambtenaren moeten gaan hanteren op het moment. Die moeten weten wat ze doen als ze met jongeren omgaan, zal ik maar zeggen. Dus de twee vragen van de VVD, de verdrukking en de bemiddeling en hoe zit dat op dit moment, dat komt allemaal in die participatievisie aan orde. Het gaat naar schatting om ongeveer 80 mensen, dat is ook een vraag van D66. De vertaling naar het landelijk, ja, ik denk dat dat op zich inderdaad een zinnige vraag is, maar dat is ook een vraag die denk ik beter kan worden gevoerd in het kader van de discussie over de participatievisie beter dan hier bij die verordening, want dat gaat echt om de regels die je gebruikt om mensen naar arbeid toe te leiden of eventueel naar een opleiding in een traject. Gemeente Belangenbus heeft vragen gesteld over het al dan niet leesbare karakter, daar heb ik net iets over gezegd. Er is geen folder, die is ook niet in de maak. Er is wel een jongerenloket, dat zit in Alkmaar, dat heeft een regionale functie en dat jongerenloket heeft zowel zeg maar schriftelijk materiaal als een website waar de regeling ook in, hopelijk begrijpelijke termen wordt uitgelegd. U kunt dat natuurlijk zelf even nazoeken of dat ook daadwerkelijk zo is. Dat vind ik moeilijk inschatten, maar in ieder geval staat daar alle informatie ook voor de doelgroep benoemd, zal ik maar zeggen. Het IDEO is inderdaad het inkomensdeel, de omvang daarvan. Hè, het gaat aan de ene kant om het inkomensdeel en het werkdeel. Ook dat staat volgende maand allemaal uitgesplitst in dat document over de participatievisie. Dus ook daarvan zou ik willen vragen van wacht dat even af, want die informatie komt allemaal. De speelruimte, dat lijkt mij een hele terechte vraag die de raad heeft. Die staat eigenlijk, als ik even mee mag, in het stuk. Er is een voorstel in u voorgelegd en daar zit een document achter. En dat is het zogenaamde wijzigingenoverzicht. En dan ziet u op een bepaald moment, dat is op pagina 3 van het wijzigingenoverzicht, over de hoogte en de vorm van de inkomensvoorziening. Op pagina 3, daar staan drie punten waar de raad iets anders kan vinden dan wat er nu is vastgesteld. Dus wat er nu in de verordening staat, dat heeft ten eerste iets te maken met de hoogte en de vorm van de inkomensvoorziening. Dus dat gaat over de hoogte van, even kijken, dan moet ik het even goed voorlezen. Er is een scope tussen de 1 en de 20%, misschien moet jij dat zo nog even uitleggen, want ik merk dat het begint te hakkelen, André. Je kunt iets stellen over de landelijke minimumeis op de te ontvangen inkomensvoorziening. Dus je inkomensvoorziening kan dalen tot een bepaald percentage. Die staat in de verordening opgenomen tot 35%, zeg ik uit mijn hoofd. En ik weet dat Heilo bijvoorbeeld ervoor heeft gekozen om daar 40% van te maken. Dus dat is eigenlijk de bodem die je legt in je inkomensvoorziening. Je hebt een bepaalde inkomensvoorziening. Er zit een heel traject achter van,
ja, allerlei een systeem waarin je mensen kunt korten op hun inkomensvoorziening als ze niet meewerken aan het toeleiden naar arbeid of naar een opleiding. En dan de bodem die je daarin legt, die is in de verordening zoals die voor ligt 35%. En je bent dus, je mag als gemeente daar zelf iets anders van vinden. Wij volgen die 35% omdat dat regionaal is afgesproken. En er staat dus ook in het stuk dat Heilowe bijvoorbeeld voor heeft gekozen om daar 40% van te maken. Dus die gaan daar iets hoger in zitten. Wordt er nog iets gezegd over het al dan niet korten van de inkomensvoorziening voor jongeren en de duur van de maatregel. Ook die percentages zijn regionaal afgestemd. Dat staat op de volgende pagina, pagina 4, vet gedrukt. De raad is vrij om de percentages voor het opleggen van de maatregel naar beneden of boven bij te stellen. Daar geldt naast het argument van de regionale afstemming dat we het ook hebben afgestemd op de afstemmingsverordening van de WWB. He, die heeft u eerder afgesteld. Dus dat is zeg maar de regelgeving voor de mensen boven 27 jaar. En de percentages die hierin staan, die zijn dezelfde als die zijn opgenomen in de verordening voor mensen boven de 27. Nou, je kunt daar een ander percentage in opnemen. Maar dat betekent dat je voor verschillende leeftijdsgroepen verschillende percentages hanteert. En je moet je afvragen of dat onderscheid te rechtvaardigen is. Wij denken van niet. Vandaar dat we hetzelfde percentage hanteren. Anne, misschien kun jij nog iets zeggen over dat eerste punt. Want daar ben ik volgens mij niet erg duidelijk geweest. Dat gaat over die scope van 1 tot 20. Procent.
Ja, daar komt hij. Bij de toeslagverordening voor de wet WIJ is ook aansluiting gezocht bij de toeslagverordening voor de WVB. En dat is ook om het uitvoeringstechnisch eenvoudig te houden, zodat onafhankelijk van de leeftijd gekeken kan worden naar de woonsituatie om de toeslag te bepalen. En daarin is gewoon systematiek gebruik van 0, 10 en 20 procent. En dat is ook in de WIJ doorgevoerd.
Dus even om de, want dat is de vraag, waar zit nou de speelruimte? Het is dus aan de ene kant vertaling van landelijk beleid, aan de andere kant is er veel afgestemd met de regio. En we hebben geprobeerd om juist in dat overzicht aan te geven van waar zitten nou heel specifiek en concreet de punten waar je als raad iets anders zou kunnen vinden en ook gewoon in de verordening nog kunt afwijken. Andere punten, ja, die zouden specifiek moeten worden aangedaan, want dan kunnen we er ook antwoord op geven of je daar wel of niet kunt afwijken. Maar dat zijn de punten die wij heel expliciet benoemd hebben. Ook om het voor de raad in het woud van de verordening, zal ik maar zeggen, wat toegankelijker te maken. Volgens mij heb ik daar de meeste vragen mee beantwoord. Ook een flink aantal, dat realiseer ik me doorgeschuift. Maar ja, die avond die is al binnenkort, hè, die is op 3 februari. Dus dan ligt er een uitvoerig stuk met een nog uitvoerige bijlage, heb ik vandaag gezien. Dus dan praten we weer met elkaar over dit onderwerp.
Nog even aanvullende, of nog één, weet ik niet, maar aanvullende vraag. In hoeverre wijken we dan af, we hebben het regionaal weliswaar afgestemd, maar in hoeverre wijken we af van de landelijke normen, deze zaken waarin we kunnen afwijken? Of met het landelijk gemiddelde, laat ik het zo zeggen, zijn we strenger of zijn we heel anders dan landelijk?
We wijken voor het landelijk gemiddelde eigenlijk niet af. 90% van de Nederlandse gemeenten spreken ongeveer een dergelijke systeem af. Er zijn wat grote steden die zeggen, die willen de percentages nog minimer vaststellen en die willen zelfs 12% in sommige situaties geven. Maar dat komt omdat die heel veel kamerbewoning en dat soort dingen hebben. Nou, daar willen ze nog een andere gradering in toeslag zetten.
Dat is bij die 1 tot 20%, maar voor zo'n toeslag van tot over die 35, hè, die bodem van 35, is die streng of is die anders dan de landelijke norm? Kun je daar iets over zeggen?
Die is gelijk aan de landelijke norm. Ja.
Oké. Iedereen tevreden met de beantwoordingen?
Sorry, er is één vraag blijven liggen. U inderdaad over de waaijongers. Die regeling die is nog op dit moment in de Tweede Kamer. Hè, dus hoe dat precies vormgegeven gaat worden, dat is gewoon nog even afwachten.
Oké. En de vraag aan de commissie. Hoe wouden we hem behandeld hebben in de A-stuk?
Oké.
Oké, dank u wel. Dan gaan we door naar agenda punt 7. En dat is een geen raadstuk. Dit is een bespreking mogelijkheden van de Job in Egmond aan de Hoef. En duidelijk willen we hier hebben de procedureafspraken. Wie is de doelgroep? Wie gaat het nu doen? En wat is er voor nodig? En ik wil meneer Haring daar even het woord geven.
Gaat u gaan. Ja, voorzitter, dank u. Op 9 december hebben we inderdaad het voorstel van het college afgewezen om diverse redenen. Het belangrijkste was dat we het te weinig onderbouwd vonden. En we hadden de indruk dus dat er wat meer mensen dus nog een zegje over willen doen. Mijn collega van D66, Marcel Half, die heeft dan ook nog even ingebroken toen ik het verslagje van de schorsing aangaf. En hij zei toen ook van denk erom, wij willen juist heel structureel, heel goed, heel positief vanuit onszelf dus ook bezig gaan met het zoeken van een oplossing. Toen hebben we afgesproken dat we zo snel mogelijk zouden komen tot het samenstellen van een comité, hier genoemd het bunkercomité. En de doelgroep, vroeg u, dat is dus duidelijk, dat zijn dus de jongeren in Egmond aan de Hoef. Ik geloof dat er een stuk of 80 zijn. Dat is de doelgroep. Ja, zo'n getal, leuk hè? Het doel is om te komen tot een voorstel dat we dus bij het college dan neer gaan leggen. Over wat er in de situatie met de gesloten bunker gaat gebeuren. En waar dan eventueel verharde veldjes, speelveldjes gerealiseerd kunnen gaan worden. En zeker de Egmonders hebben daar een bepaalde mening over. En ik denk dat het verstandig is om nu zo snel mogelijk te komen. Bijvoorbeeld uiterlijk komende woensdag als deadline. Met het opgeven van namen van elke fractie liefst bij de griffier. Dat we dus aan de gang kunnen. Daar weet ik van niet van hoor.
Ik hoor het getal van 80. Ik heb dat stuk erbij gepakt van de vorige vergadering. En toen zag ik inderdaad een groep jongeren bestond tot ongeveer een maand geleden tot 10 tot 14 man. Van die gebruikmaker van die bunker, dat waren die min of meer half volwassen jongeren. En toen dacht ik, goh, moeten wij als raad met elkaar een bunkercomité gaan samenstellen om die wat losgeslagen jongens van jonge mannen een goed onderkomen te geven. Ik heb echt moeite met dit idee. Omdat ik denk, joh, ga lekker thuis suipen. Bij je vermoedende vrouw of op zolder, als het vervelend vindt. Maar ik heb niet het idee dat ik daar iets aan kan toevoegen om die jongeren te helpen. Ik heb er echt moeite mee.
Meneer Van Huisteden.
Volgens mij, ja, ik weet niet, ik vond niet helemaal genuanceerd wat er nu net ter linkerzijde kwam. Maar, want volgens mij, kijk, je kunt dat vinden. Maar dat neemt niet het probleem weg dat als je geen en niets voor ze organiseert, dat ze misschien wel, ik bedoel, dat is gewoon realiteit in Nederland, is dat als je dat soort zaken niet oplost of mensen geen mogelijkheid biedt om hun tijd misschien zinvol door te brengen, dat je dan vervolgens ook kosten hebt op een ander gebied. En die moet je ook meenemen. En volgens mij, want ik weet niet meer, ik weet niet of diezelfde jongens die ik destijds sprak, die waren bij het bunkercomité, die vond ik juist een hele positieve houding hebben. Die waren daar, en ik weet niet of het nog dezelfde groep
is, maar... Een interruptie van meneer Half. Gaat toch aan.
Sorry, maar volgens mij lijkt het erop alsof we nu de commissie over doen, terwijl het volgens mij nu gaat over... Ik snap een bijdrage. Ik snap een bijdrage, dat is van nou, volgens mij de noodzaak ontgaat, maar van het instellen van zo'n comité en van, er valt niks tegen te regelen. Dezelfde opvatting hadden wij ook in de raad. Alleen we zijn toen tot het compromis gekomen van, nou oké, laten we dan kijken wat er dan mogelijk is. En dan kunnen we altijd kijken van, je moet eigenlijk helemaal niks regelen.
Maar de indruk is bij mij gerezen, vorige vraag, dat de gemeente al in overleg is geweest. Dat er zijn verschillende voorstellen gedaan. En moeten wij dat dan over gaan doen op een andere manier?
De raad heeft het toen uitgesproken. De raad heeft het voorstel van het college afgewezen omdat de meerderheid in de raad vond dat het onvoldoende onderbouwd was en dat er nog wat verder naar gekeken moest worden. En ja, en dan moeten we toch denk ik wel de portefeuillehouder ondersteunen om informatie aan te dragen, dus dat er gekomen kan worden tot een goed voorstel wat ook breed gedragen is.
En het gaat niet om het probleem die 14 mensen die in de bunker zaten. Want we hebben dus gekeken naar het totaal aantal jongeren van die leeftijd uit Egmond aan de Hoeve die gaf dat 80 was. Maar dat kan de portefeuillehouder misschien beter vertellen.
Ik zou misschien eerst graag een reactie van de wethouder op dit idee, op dit voorstel.
Ja, ik wil toch even...
Ik zit toch een klein beetje met het volgende. Bij de raadsvergadering hadden wij voor willen stemmen. Dus ik bedoel, en prachtig mooi dat het dan niet, dat er dan geen meerderheid is. Maar dan is het volgens mij wel een probleem dat er nog steeds een probleem is. En dat probleem is niet opgelost. En dan denk ik van ja, nu heb ik een beetje het idee van, er is geen, eigenlijk helemaal geen probleem, we doen er helemaal niks aan. En ik zit niet in het comité, maar ik denk,
dan is je interpretatie denk ik verkeerd. Het voorstel wat er was aan verharde veldjes, al of niet bij de slotgracht en weet ik het wat allemaal, dat vond de raad niet helemaal passend. En er moest wel een oplossing komen, maar die lag niet zo voorhanden. Hè. En dan is het volgende wat je doet als raad, als je dat commentaar hebt, is dat je dan met een één per fractie bij elkaar gaat zitten en dan kijken wat wij in hoeverre wij het probleem kunnen oplossen, de wethouder kunnen ondersteunen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is eerder gedaan. Dat is volgens mij het doel van dit bespreekpunt.
Dat is op dit moment een zekere doel en ik denk dat het ook het goed is om dat eventjes inderdaad nu af te tikken dat er per partij een afgevaardigde is die dus inderdaad bij elkaar gaan zitten om het geheel door te trekken.
Met zeer veel weerzin, want wat mij betreft raken we echt de grenzen van de verzorgingsstaat. Ik bedoel, maar goed, met weerzin ga ik dan inderdaad met tegenzin. Weerzin is misschien wat te sterk geformuleerd.
U mag ook besluiten om niet mee te doen.
En waarschijnlijk heb ik iets gemist inderdaad. Het kan, en ik weet inderdaad, dat is die raadscommissie waar wij niet aanwezig konden zijn, omdat ik inderdaad, ik had een acuut geval, ja. Dan moet dat zo zijn geweest. Daarom kwam het bij mij ook over als een totale verrassing.
Kijk, in principe heeft u het zelf geagendeerd en er zijn ook verder geen vragen in principe voor mij. Alleen ik wil graag twee dingen wel even duidelijk benoemen. Het ene is dat u heeft aangegeven dat uw wens zou zijn om dan voor 1 april, meen ik, was uw wens met een nieuw voorstel te komen. Ja, als het college geen kaders meekrijgt om een nieuw voorstel te maken, dan redden wij dat gewoon niet. Want dat betekent dat er in deze maand al een collegevoorstel in het college zou moeten komen. En het zouden we gewoon niet redden om voor 1 april met een nieuw voorstel te komen. Dus de grens van 1 april kunnen we niet halen als wij geen nieuwe kaders op dit moment hebben. Het tweede punt is dat we hebben aangegeven dat we nog geld hadden in 2010, wat we graag wilden besteden. En dat geld is natuurlijk niet overgeheven naar 2011. Dus dat budget ben ik nu al kwijt, om het maar zo te zeggen. Dus dan moet ook in dat nieuwe voorstel moet er geld gevonden worden. Dus er zijn twee dingen die dus wat hinderlijk kunnen zijn voor de voortgang van het proces. En het derde wat mij even te binnen schiet, is dat we binnenkort een gesprek hebben met, het ging ongeveer inderdaad om 10 tot 15 jongeren. En die 80 weet ik niet waar die vandaan komen, maar 10 tot 15 jongeren die inderdaad wat moeite hebben om die bunker los te laten. Ja. Dat is het.
Even een vraagje, dat geld dat is toch, als ik het goed heb, gewoon even teruggevloeid naar algemene middelen. En dan kunnen we het ook weer uithalen, of niet?
Er zijn cursussen, meneer Haring, financieel technisch.
Ja, ik heb nog, mag ik nog één vraag? Die bunker, is die nu al gesloten? Oh, dat is nog gewoon helemaal in bedrijf, zeg maar.
Dus bunker is nog open.
Oké. Wanneer gaat die gesloten? Probleem zich vanzelf opstaan.
Is er een sluitingsdatum bekend? Want we roepen de hele tijd dat die gevaarlijk is en moeten we dat met z'n allen willen, dat die nog open is? Ik heb het idee dat we hem direct zouden moeten sluiten en dat ze maar even gaan recreëren buiten de bunker.
Formeel gezien zou de gemeente, het college heeft de bevoegdheid om te handhaven. En er is ook met de jongeren afgesproken dat het dicht, dat het in januari dicht zou gaan, gesloten zou worden. Sorry. Ja, klopt.
Oké. Ik moest heel erg op mijn tong bijten. Even, om zelf vragen te stellen. Maar dat mag ik niet. Maar ik heb wel een vraag aan jullie. Wie gaat doen? Wie gaat, geen aanstuk, want het gaat inderdaad. Meneer Haring gaat het doen, mevrouw Paping. Meneer Half.
Volgens mij wil mevrouw
Kind,
maar...
Mevrouw Kind, met vraagteken. Mevrouw Ros?
Nou, ik ga even overleg plegen, want Ineke die is uit Egmond, misschien is het...
Oké, okay, misschien verstandig om inderdaad mevrouw Braak te vragen. Is nog niet eens heel verkeerd, denk ik.
En vervolgens meneer Mezu.
En meneer Mezu voor het CDA.
Voorzitter, mag ik aannemen dat er via de griffier een afspraak komt voor een eerste bijeenkomst?
Ja, dan van gemeentebelangen? Meneer Haan? Mag ik u opschrijven voor gemeentebelangen? Oh, nou ja, nee. Maar eventjes voor de verduidelijking. Dan hebben we het, ondanks dat we toch iets uitgelopen zijn... Het heel goed binnen de perken gehouden. En bedankt.